Vorige keer terechtgekomen in het laatste gedeelte van Matteüs 23. Matteüs 23, dat hoofdstuk waarin uiteindelijk de Heer het veelvoudige wee doet horen over schriftgeleerden en fariseeën, zoals het boven het hoofdstuk staat. En waarin dan in het laatste deel van het hoofdstuk het een en ander wordt samengevat. Als daar de Heer zich rechtstreeks richt tot de hoofdstad van dit volk, tot Jeruzalem, en daarmee tot de hele naam. Als hij zegt in 23 vers 37, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs en hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen, en gij lieden hebt niet gewild. Ziet, uw huis wordt u woest gelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Tot zover. En met deze laatste woorden van dit hoofdstuk herhaalt de Heer de vloek min of meer die hij uitspreekt over Jeruzalem. Hij sprak die namelijk uit aan het begin van deze week, op de eerste dag van deze week, ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem in Matteüs 21. Dat is inmiddels een paar dagen, vermoedelijk, en in elk geval een paar hoofdstukken geleden. En met grote nadruk kondigt de Heer de verwoesting van Jeruzalem aan, nadat zoveel malen de Heer zelf gekomen is tot Jeruzalem, het evangelie gepredikt heeft aan Jeruzalem enzovoorts. Maar, zegt hij, gij lieden hebt niet gewild. Waarna volgt in vers 38 de uitspraak, ziet, uw huis wordt u woest gelaten. Dat is een rechtstreekse aanhaling uit Psalm 69, vers 26. Een uitspraak die wij kennen, omdat die, ik meen in Handelingen 1, inderdaad, ja, in Handelingen, wordt toegepast op de figuur van Judas, die dan inmiddels is overleden, om het dan maar wat netjes te zeggen. Maar het idee is dat deze uitspraak uit Psalm 69 met grote nadruk niet zozeer en zeker niet in de eerste plaats van toepassing is op de man Judas, maar op het volk Judas. Het volk van Juda uiteraard, lijkt mij een duidelijke zaak. Ik ga er nou niet over uitweiden, want ik dacht dat het een tamelijk bekende aangelegenheid was. In Handelingen 1 worden namelijk nog meer uitspraken, ook uit andere psalmen, aangehaald en toegepast op Judas. Waaronder de uitspraak, een ander nemen zijn opzienersambt. Maar het zal duidelijk zijn dat ook die uitspraak weliswaar daar letterlijk wordt toegepast op Judas, wiens positie wordt overgenomen door een Matthias, met een figuur onder de naam Jozef. Op de achtergrond, vind ik altijd wel aardig. Maar de uitspraak over een ander nemen zijn opzienersambt is in wezen de uitspraak over de situatie zoals wij die in onze dagen kennen. Want dat opzienersambt is het ambt van de priester feitelijk. Maar het priesterlijke ambt van het volk Juda is overgegaan naar het volk Efraïm, was de bedoeling. En we hebben die dingen natuurlijk ook gelezen inmiddels in Matteüs 21, al is het dan weer enige tijd geleden, waarbij immers gezegd werd, ik zeg u dat het koninkrijk Gods, de wijngaard weet u wel, ik zeg u dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voorbrengt. Bovendien werd in dat verband in Matteüs 21... de Heer werd ook Psalm 118 geciteerd door de Heer, die zei, heb gij nooit gelezen in de schrift, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Het is eigenlijk wel een aardige uitspraak, want het idee is dat het opzienersambt van Juda, en niet Judas zozeer, maar van Juda over zou gaan inderdaad naar een ander volk, dat wij gewoonlijk maar aanduiden onder de naam Efraïm, en in het algemeen verstaan wij daaronder de 10 stammen van Israël. Maar de aardigheid is natuurlijk ook dat de Heer bij die gelegenheid Psalm 118 citeert, in Matteüs 21 nog steeds, Psalm 118 met die uitspraak over de steen. En wat ik u toen niet verteld heb, of althans waar ik u toen niet op gewezen heb, is dat de Heer weliswaar aan het einde van Matteüs 21 Psalm 118 citeert, Maar in het begin van dat hoofdstuk werd eveneens Psalm 118 geciteerd. Eén keer nogal letterlijk door de scharen. En één keer werd het niet geciteerd, maar wel heel duidelijk toegepast. En dat betekent prompt dat die Psalm 118 een belangrijke rol speelt in de gedachte die hier uiteengezet wordt. Want de aardigheid is dat diezelfde Psalm 118 ook geciteerd wordt in het allerlaatste vers van Matthäus 23. In de uitspraak: gezegend is hij die komt in de naam des Heren. De uitspraak namelijk: ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien totdat gij zeggen zult: gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar u wordt geacht zich te herinneren dat een paar hoofdstukken eerder, in hoofdstuk 21, de scharen riep in vers 9: gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hebben die nog? Ze hadden dat al geroepen. En in beide gevallen is het een citaat uit Psalm 118. Jammer dat broeder Henk Visser net weg is. Hij zegt: het is zo moeilijk om in de praktijk te laten zien dat de diverse uitspraken in het Oude Testament aan de ene kant worden toegepast op de gemeente en aan de andere kant net zo goed op het volk Israël. En de aardigheid is dat dat hier nou juist gedemonstreerd wordt. Er zijn nog wel meer van die voorbeelden trouwens, hoor. Maar het wordt hier juist gedemonstreerd, want die roep: gezegend is hij die komt in de naam des Heren, die wordt inderdaad hier tweemaal toegepast. Eén keer bij de zogeheten intocht, maar de essentie daarvan was dat het wel geroepen werd, maar niet door het volk als zodanig, maar door een stelletje volgelingen van de Heer Jezus. En niet eens in Jeruzalem, maar daarbuiten. En u weet dat bij dezelfde gelegenheid de schriftgeleerde fariseeën protesteerden en zeiden tegen de Heer: zegt u de discipelen dat ze zwijgen? Enzovoort. Met andere woorden, zij riepen dat wel, maar dat was niet het volk dat dat riep. Maar twee hoofdstukken verder, aan het eind van hoofdstuk 23, zegt de Heer: gij zult mij niet meer zien totdat gij zeggen zult: gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Het betekent dat dezelfde uitdrukking tweemaal wordt toegepast. Eenmaal aan het begin van onze bedeling, na de 69ste week van Daniël dus. Het was op de laatste dag van de 69ste week. Dus. En één keer, laten we zeggen, aan het eind van de 70ste week van Daniël, bij de wederkomst van Christus, want daar komt het in de praktijk op neer. Die psalm die kent u voor een deel waarschijnlijk wel, psalm 118. Ik weet niet meer of ik hem toen uitgebreid heb aangehaald. Ik zal het nu iets uitgebreider doen in elk geval. Psalm 118 namelijk, waar die uitspraak staat in vers 22... dat de Heer zegt: de steen die de bouwlieden verworpen hadden is tot hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heer geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En als de Heer die uitspraak toepast in Matthäus 21, dan brengt hij hem rechtstreeks in verband met het idee dat het koninkrijk Gods van dit volk zal worden weggenomen worden. Dat wil zeggen van deze bouwlieden, van het Joodse volk, en zal gegeven worden aan een ander volk. Dat hebben we toch, hè? En voor de goede orde wijs ik erop, ik heb geen aantekening, maar die staat er gelukkig bij in mijn Bijbel. Voor de goede orde wijs ik erop dat dezelfde uitspraak ook aangehaald wordt in Marcus 12 en in Lucas 20. In Johannes wordt die overgeslagen, in Handelingen 4 wordt die weer aangehaald. Want toen zei de Heer, toen zei Petrus met Johannes aan zijn zij, hij zei over de Heer Jezus: deze is de steen die de bouwlieden verworpen hebben, die tot hoofd des hoeks geworden is. Dat is een aardige uitspraak, omdat daarna de apostel Paulus dezelfde uitspraak citeert in, iets korter, maar hij haalt hem aan in elk geval in Efeze 2. En Petrus haalt hem aan in 1 Petrus 2, waarmee maar gezegd wil zijn dat het verhaal over die steen die de bouwlieden verworpen hebben tot hoofd des hoeks geworden is, door de Heere Jezus al van toepassing gebracht wordt op de gemeente van vandaag. Door Paulus wordt hij van toepassing gebracht op de gemeente van vandaag in Handelingen 4. En uiteindelijk is het Paulus die dezelfde uitspraak van toepassing brengt op de gemeente van vandaag. En dat bewijst in ieder geval, of laat ik het anders zeggen, dat is dan in ieder geval een argument voor de gedachte dat de gemeente waar Paulus het over heeft in Handelingen of in Efeze 2 dezelfde gemeente is als waar Petrus het over heeft in Handelingen 4, twee dagen na Pinkster, zeg ik altijd maar. En het is ook dezelfde gemeente als waar de Heer Jezus het over heeft in Matthäus 21, in Marcus 12 en in Lucas 21 enzovoort. Het is een heel vaste uitspraak die meerdere malen, door allemaal eigenlijk, wordt aangehaald en wordt toegepast. Want het is de uitbeelding van hoe de zaligheid van de Joden zou worden weggenomen en zou terechtkomen op een of andere wijze, want dat leg ik niet uit, maar op een of andere wijze bij heidenen. Verder, Psalm 118, daar staat vervolgens vers 24, dit is de dag die de Heere gemaakt heeft, laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. Er zou namelijk een feest zijn, dat is uiteraard tamelijk letterlijk het feest van ongezuurde broden, maar meer in het algemeen het feest van het nieuwe verbond als zodanig. Komt overeen met het feest dat Israël zou vieren in de woestijn na de uittocht uit Egypte. Uitbeelding daarvan. Maar dat ga ik ook niet toelichten. Maar ik ga nog eerst verder. Want daar staat dan in vers 25. Och Heere, geef nu heil. Och Heere, geef nu voorspoed. En ik zal het wel niet gezegd hebben in de tijd bij de bespreking van Matteüs 21. Maar deze uitspraak, geef nu heil, wordt wel degelijk geciteerd door de scharen ter gelegenheid van de zogeheten intocht. Dat merkt u niet, omdat het hier in Psalm 118 gewoon Hebreeuws is. Geef nu heil. Er staat eigenlijk gewoon geef nu Jezus, maar daar ga ik nou niet meer op in. Maar dat is wat er eigenlijk staat, hè? Die naam staat er. Geef nu Yeshua. Geef nu Jezus, in het Grieks. Maar goed, geef nu heil, het is keurig vertaald. Maar als daarna de discipelen, hoeveel het er ook zijn mogen bij de intocht in Jeruzalem, hetzelfde aanhalen, doen ze dat niet in het Grieks, maar doen ze dat in het Hebreeuws. En zo is het terechtgekomen in het Grieks van het Matthäus-evangelie. En men heeft het dus als vreemde taal niet vertaald. En dus staat er nu gewoon Hosanna. Hebben die nog? Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar Hosanna betekent, geef nu heil. En het is zelfs te vertalen als geef nu Jezus, maar vooruit. Maar geef nu heil. En zij roepen dat ook, maar in het Hebreeuws. Hosanna, maar het is dus geciteerd uit vers 25 van Psalm 118. En daarna roepen ze, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En dat is vers 26 van Psalm 118. Zij citeren dus Psalm 118. Hebben jullie dat? Maar ze slaan natuurlijk het meeste van de psalm over. En het belangrijkste deel is dat deel over de steen die de bouwden die versmaad hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Maar dat is nou juist die gedachte die aan de orde komt juist aan het einde van de 69e week van Daniel. En dus vanaf de dag van de intocht in Jeruzalem. Want het koninkrijk zou niet komen tot Jeruzalem. Het zou blijven buiten Jeruzalem. Kortom, het zou verborgen blijven enzovoorts. Zodat de steen, en de steen is in elk geval een beeld van het koninkrijk, sinds Daniel 2 op zijn minst, de steen en daarmee het koninkrijk zou niet tot Jeruzalem komen. Heb je dat nog? Maar in tegendeel zou van Juda, van het Joodse volk, populair gezegd, naar de heidenen gaan. En mocht u het ver gezocht vinden dat ik het zo sterk met elkaar vergelijk, dan heb ik er nog één voor u, want dan lees ik even verder in Psalm 118, want daar staat vers 27, want ik ga niet op al die details in nou. Vers 27, de Heer is God die ons licht gegeven heeft, dat is uiteraard het licht van het nieuwe verbond, lijkt me duidelijk. En dan, bind het feestoffer met touwen tot aan de hoornen van het altaar, en als ik het lees, dan moet ik altijd grijnzen. Om de eenvoudige reden dat als je dat leest, dan word je geacht meteen te ruiken dat er met dat vers iets volkomen mis is. Sorry, maar dat is zo. Dat ruik je dan toch, of niet? Hè? Hoezo het feestoffer? Heb je ooit wel eens van een feestoffer gehoord? Nou goed, bind het feestoffer met touwen, ja, waarmee anders, tot aan de hoornen van het altaar. Wat heeft dat er nou mee te maken? Dat zal ik u vertellen. Het woord wat hier vertaald is met touwen, dat wordt, ik weet niet precies uit hoofd waar, maar wordt op andere plaatsen vertaald met takken, namelijk met dichte takken. Dat is de uitdrukking. Dicht, ik meen Jeremia, een van de grote profeten in elk geval. Dichte takken. Want waar het om gaat is vlechtwerk. Dat is wat het woord echt betekent. Vlechtwerk. En touwen, dat zijn gevlochten vezels. Maar dichte takken worden geacht gevlochten takken te zijn. Takken die in elkaar steken. Takken aan een boom, in de kruin van een boom. Daar wordt het ook op van toepassing gebracht. Dichte takken. Heb je dat? Dichte takken. Gevlochten takken. De Jood weet nou precies al waar het over gaat. Over de lulaap namelijk. Vroeger in Amsterdam, broeder, maar lulaap, maar die is er niet meer. De lulaap, wat men vertaalt met de feestruiker. Wat een rare vertaling is. Maar ik heb het over de takken die men samen zou binden, kortom vlechten, die men samen zou binden ter gelegenheid van het feest van loofhutten. Gevlochten takken. Van palmtakken in de eerste plaats. En takken van de mirte. En er waren er nog een paar bij, maar die weet ik uit mijn hoofd zo gauw niet meer. Maar gevlochten takken. En dat is over die touwen. Vervolgens, u ziet dat het woord offer schuin gedrukt staat in vers 27 van Psalm 118. Dus dat laten we gewoon weer weg. Dat was alleen maar om het kloppend te maken. Toch? En verder binden. Ja, het woord drukt inderdaad verbondenheid uit. Maar de gedachte van het vers is een heel eenvoudige. Gewoon voegt u tot of voegt u bij, binden namelijk, verbonden worden met, voegen bij, voegen tot, voegt u tot het feest, kom tot het feest, zoals de zingende zusjes zongen. Dat weet u toch nog? Maar dat is lang geleden. Voegt u tot het feest met gevlochten takken, toch? Met dichte takken. En dat is precies wat ze op die dag deden. Ter gelegenheid van de intocht in Jeruzalem, de zogenaamde zeg ik dan maar weer. Want men hiel meien van de bomen. Op een andere plaats staat palmtakken en meien zijn gewoon jonge takken. Uit de maand mei, begrijp je wel? Dus jonge takken van de bomen, bijzonder palmtakken. En men wuifde daarmee en men legde ze op straat enzovoort. Voegt u tot het feest met deze takken. En er staat erbij tot, laat ik maar staan dat voorzetsel, het doet niet zoveel te zaken. Voegt u tot het feest of komt tot het feest. En waar het om gaat is dat die lui, die leest u het maar, ik neem nou gewoon de moeite niet, want ik kom te ver van het onderwerp vandaan. Maar er wordt gesproken over die scharen en er wordt gezegd en de scharen die voorgingen en de scharen die volgden. Hieven takken van de bomen en ze riepen enzovoorts. De scharen die voorgingen en de scharen die volgden. Dat wil zeggen, ze liepen voor de Heer uit, ze liepen achter de Heer aan. Dat wil zeggen, ze dromden om de Heer heen. En wat het uitbeeldt, is dat ze allen met elkaar verbonden waren met de Heer Jezus in het midden. Deze uitdrukking, bindt u tot het feest, want dat staat er letterlijk. Bindt u tot het feest, is een perfecte beschrijving van wat er gebeurde. En dat met palmtakken. Zo dromden ze om de Heer heen, drukt uit de verbondenheid met de Heer en eigenlijk drukt het gewoon uit het nieuwe verbond. De band des vredes, het eeuwige verbond, het verbond des vredes, dat is toch het feest, enzovoorts. En zo kwamen ze tot het feest, was ook inderdaad een feestelijke gang van zaken. En dan staat er, tot aan de hoornen van het altaar, want een hoorn staat voor koningschap, kracht. En meer specifiek, in het algemeen moet ik eigenlijk zeggen, koningschap. En als het hoornen van het altaar zijn, dan zijn het de vier hoornen van het altaar. En dat drukt uit. Vier hoornen, nog niet. Vier hoornen, ik heb het nog niet over het altaar. De vier hoornen van het altaar drukt uit naar alle vier de hoeken der aarde, heet zoiets. In alle windrichting, dus het gaat om het koninkrijk van Christus over heel de aarde. En daarmee eigenlijk over heel de schepping. Maar het zijn hoornen op het altaar. En wat drukt het altaar uit? De dienst aan God. Priesterschap dus eigenlijk. Altaar staat in de Bijbel voor dienst aan God. Vandaar dat Hebreeën 13 zegt dat wij een altaar hebben. En zegt dan niet wij zijn ding dan eens aan. Want dat gaat niet. Maar we hebben wel een altaar. Van het welk niet vermogen te eten die de tabernakel dienen staat er dan. Maar vooruit, we hebben een altaar. Altaar is dienst aan God. Of denk aan Openbaring 6 en Openbaring 19 eventueel. De zielen onder het altaar die gedood waren. Waarom? Omdat ze God dienden. Daarom worden ze gezien onder het altaar. Het staat er natuurlijk ook bij, om het woord Gods en om de getuigenis die ze hadden. Maar het altaar is een beeld van de dienst aan God, zodat we hier priesterschap en koningschap gezamenlijk uitgebeeld vinden in een altaar met de vier hoornen. Nou hadden alle altaren vier hoornen in de tempel of tabernakel, maar drukt ook altijd dat uit, los van het verschil wat er is. Maar er staat hier per slot ook niet bij om welk altaar het dan eventueel zou gaan. Brandofferaltaar of reukofferaltaar, doet nou niks ter zake. Gaat om het beginsel van priesterschap en koningschap met elkaar verbonden. Dat is uiteraard een uitbeelding van het nieuwe verbond. En men zal dus inderdaad komen tot het feest en daaraan toe gebonden worden. Uiteraard, want het gaat om een nieuw verbond en het gaat om een feest. Het gaat om een nieuw verbond wat zou aanbreken. En dat is wat inderdaad uitgebeeld werd in de tijd op de tiende van de eerste maand. En de aardigheid is dat normaal gesproken had dat feest moeten zijn op z'n vroegst de tiende van de zevende maand. En ik zeg wel eens op risico dat u niet begrijpt wat ik precies bedoel. Als het de tiende van de zevende maand geweest was, dan zouden ze vermoedelijk Jeruzalem zijn binnengegaan op deze wijze. Maar het bleek de tiende van de eerste maand te zijn. Hetgeen erg leuk is, want het was de maand Nissan of Aviv. En in de praktijk, dat was de zevende, maar sinds de uittocht uit Egypte was het al de eerste. Hebben jullie ook nog? Dus het koninkrijk wordt niet openbaar, dan had het de zevende moeten zijn. Het was de eerste geworden, het koninkrijk zal verborgen blijven. En zo bleef het ook inderdaad. Maar ziet u dat die hele geschiedenis van de intocht in Jeruzalem, wat ermee samenhangt, heeft rechtstreeks van doen met deze uitspraken in Psalm 118. Die wordt niet voor niks geciteerd, op verschillende wijzen dus. Maar de essentie van de psalm is die van de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied enzovoorts. En de toelichting van de Heer, inderdaad, het koninkrijk Gods, want de steen is nou eenmaal in elk geval een beeld van het koninkrijk Gods. Dus het koninkrijk Gods zal van u worden weggenomen, zal gegeven worden aan een ander volk. En dat gebeurde met name officieel min of meer ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Hebben jullie nog? En ze riepen toen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dat is waar. Maar in Matthäus 23 zegt de Heer aan het eind van het hoofdstuk, gij zult van mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Maar dat is wanneer de Heer ten andere male zal verschijnen. Voor degene die hem verwachten tot zaligheid uiteraard. Dat is bij zijn wederkomst wanneer hij weer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dat is de gelegenheid die de inleiding vormt tot de openbaring van het koninkrijk en met name dan ook in Jeruzalem. Ik zei, het vormt de inleiding van, uiteraard. En als ik nu consequent ben, consistent ben met wat ik net gezegd heb, dan zou ik nu moeten zeggen, maar die afweging maakte ik vroeger niet, zou ik nu moeten zeggen, dan valt dus het einde van de 70ste week van Daniël inderdaad niet in de eerste, maar in de zevende maand. Hebben die nog? Een maand is die. Nee, het maakt me niet uit, maar dat betekent dat de opname van de gemeente ook een half jaar later valt, broeder. Maar voor excuus. Nou goed, dus je hebt nog net die tijd de schulden af te betalen. Maar dan even terzijde. Nou goed, terug naar Matthäus 23, waar aan het eind van het verhaal de Heer dus opnieuw verwijst naar diezelfde psalm. Want die zal alsnog in vervulling gaan, maar dan bij de wederkomst van Christus. Niet aan het eind van de 69ste week, maar aan het eind van de 70ste week. Hebben we dat alles nou goed in uw hoofd zitten? En herinnert u zich waar we vorige keer over gesproken hebben? De Heer vervloekt als het ware het hele volk en heel Jeruzalem. En nou gaat het verhaal verder. Namelijk, 24 vers 1, Jezus ging uit en vertrok van de tempel. Dat is wat je mag verwachten, denk ik altijd dan. Toch? Er is net een oordeel over aangekondigd. Hij vertrok van de tempel en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. Dat lijkt nu tamelijk ongepast, toch? Tegen deze achtergronden. De steen die door de tempelbouwers, en weet u wel, tempelbouwers. En dan laten ze hem hier de tempel zien. Die heeft net Psalm 118 geciteerd. Over hoe het zou gaan met die tempelbouw. En dat die tempel wel zou gebouwd worden, maar heel ergens anders. Niet bij Juda, maar onder de heidenen. Nou goed, zij kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zei tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Al deze dingen. Voorwaar, zeg ik, hier zal niet steen op steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Dat was een commentaar op die tempel. En dan staat er, en als hij op de Olijfberg gezeten was, leuk hè, dat er niet staat, ze gingen naar de Olijfberg, maar het is vanzelfsprekend, en als hij op de Olijfberg gezeten was, natuurlijk, als hij Jeruzalem verlaat, het koninkrijk niet in Jeruzalem zal zijn, kom je per definitie terecht op de Olijfberg, volgens de typologie, in elk geval. Nou goed, als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, niet de schare als zodanig, maar alleen de discipelen. Dat is trouwens ook een verwijzing naar Psalm 118 hoor, maar die ligt er helemaal niet dik bovenop. Ik heb hem alweer weggeslagen helaas. Psalm 118 namelijk, is een van die psalmen waarin de Heer zelf zegt dat als hij zal verlost geworden zijn, dat als hij zal opgestaan zijn uit de dood, dus in de praktijk, zal hij het woord Gods, de lof Gods, de eer Gods bekendmaken, maar niet aan het volk als zodanig, en zeker niet aan de wereld, maar in het midden van één grote gemeente, weet je wel? Aan zijn broederen. Men lezen, maar ik ben lang niet volledig nu, men lezen Psalm 40 in elk geval, en Psalm 22, aangehaald in elk geval in Hebreeën 2, dus dan zijn we er mooi aan de streek. Allemaal die uitspraken van, als ik verlost zal zijn, dan zal ik uw naam bekendmaken, wat ik beloofd heb zal ik betalen, in het midden van een grote gemeente zal ik uw lof zingen, en ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, en wat zei de Heer ook alweer, toen hij net was opgestaan uit de dood, wat zei hij tegen Maria? Ga heen en boodschap mijn broederen. Weet u nog? Niet ga heen en boodschap het volk. Ga heen en boodschap mijn broederen. En Handelingen 1, daar moet ik eigenlijk nog terechtkomen straks, maar Handelingen 1, daar staat dat de Heer na zijn opstanding verschenen is met vele gewisse kentekenen aan zijn apostelen. Maar niet aan het volk, maar aan zijn apostelen, die zijn getuigen zijn, ze spreken over hem betekent dat, die zijn getuigen zijn vervolgens weer bij het volk. Maar de Heer maakte zich niet bekend aan het volk, hij hield zich verborgen voor het volk en maakte zich alleen bekend aan de gelovigen. En dat is wat die psalmen allemaal zeggen, maar Psalm 118 doet dat ook. Psalm 118 namelijk, even kijken, vers 17, ik zal niet sterven, maar leven. Nou ja, dat betekent uiteraard, ik zal opstaan uit de dood. Hè? En ik zal de werken des Heren vertellen. En vers 19, doet mij de poorten der gerechtigheid open. Dat is hetzelfde, opstaan uit de dood en het nieuwe verbond binnengaan. En ik zal daardoor ingaan, ik zal de Heren loven. En dan vers 21, en ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt. En mij tot heil geweest zijt, enzovoorts. Dus de gedachte is dat de Heer de lof Gods, de eer Gods, de naam Gods, of hoe het maar heten mag, bekend zal maken na zijn opstanding en meer specifiek aan de zijnen, aan zijn discipelen, aan degenen die eveneens door deze poort des Heren als rechtvaardigen zouden ingaan, vrij na vers 20 van Psalm 118. Nou goed, nu terug naar Matteüs 24. De gedachte is namelijk dat waarheden met betrekking tot wat er gebeuren zal na de opstanding van Christus worden nooit publiekelijk verkondigd, maar ze worden gewoonlijk, nou, nooit mag ik niet zeggen, maar normaal gesproken niet, ze worden bekendgemaakt alleen aan de discipelen. enige uitzondering die ik kan bedenken, eventueel is die van Matteüs 21, waar de Heer zegt dat het Koninkrijk Gods inderdaad van u zal worden weggenomen en aan een ander volk gegeven. Dat wordt dus wel openlijk gezegd, maar dat is ook, dat is een vrij oppervlakkige uitspraak natuurlijk. Want er wordt niet gezegd hoe dat dan zal gaan en wat de inhoud van het een en ander zou zijn. Maar dat even terzijde. In het algemeen is het zo, net als bij de gelijkenissen die immers spreken over de verborgenheden, over het koninkrijk, dat de Heer ze slechts toelicht of verklaart aan de zijnen, aan de discipelen en dan nog in huis. En zoiets vind je hier ook. De discipelen gingen tot hem alleen, staat er. En ze stelden een vraag die nu ineens niet meer zo onbenullig is als hij soms schijnt te zijn. Want het is de vraag die wij na de vorige hoofdstukken ook zouden moeten stellen. Namelijk, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld, of eeuw eigenlijk, wat het maar zijn mag? Maar de vraag is niet zo gek natuurlijk, omdat de Heer hier uitgebreid een oordeel had aangekondigd over het Joodse volk. En aan de andere kant had aangekondigd dat het Koninkrijk God zou gegeven worden aan een ander volk. Maar hoe gaat het dan verder? Want de beloften Gods, ook met betrekking tot het Koninkrijk en het Nieuwe Verbond, blijven natuurlijk beloften die toch in de eerste plaats aan het Joodse volk gedaan zijn. Zodat de vraag is, maar wanneer gebeurt dat dan? Dat is een moeilijke zaak. En dus stellen zij de vraag, zeg ons. Met de nadruk op ons denk ik wel eens, omdat er staat, de discipelen gingen tot hem alleen en zeiden, zeg ons. Ik denk dat ze ook zoiets gezegd hebben van, ja, als ik nou in het publiek niet vertellen wil hoe het zit, daarom kunt u ons toch wel vertellen wat er gaat gebeuren. Zeg ons, we zullen het niet verder vertellen. Dat deden ze later wel, maar dat was vele weken later in elk geval, pas vanaf de Pinksterdag, hè? Daarvoor moesten ze hun mond houden nog steeds. Maar goed, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der aion? Ik vind het een aardige vraag. In de eerste plaats, ik blijf het een vraag noemen. Al zijn het er, strikt genomen, 3. Maar ik blijf het toch een vraag noemen, omdat het er maar 1 is. Hij wordt alleen 3 keer geformuleerd. Met andere termen. Want zij vragen, wanneer zullen deze dingen zijn? Welke dingen? Nou, dat kan niet missen. Die van de verwoesting van Jeruzalem, zoals een paar dagen terug aangekondigd bij de zogeheten intocht. En zoals aan het eind van hoofdstuk 23 hier herhaald. Meervoudig zelfs. Onder verwijzing naar oudtestamentische profetieën, vanwege uw huis wordt u woest gelaten. En nu zei de Heer, toen de discipelen hem de tempel toonden, hij zei, er zal geen steen op steen gelaten worden. Dus de vraag is, wanneer zal die tempel verwoest worden, of eventueel, wanneer zal Jeruzalem verwoest worden, of gewoon, wanneer zal verwoesting komen over dit hele volk? Maar je kunt natuurlijk meteen zeggen dat het hetzelfde is als de vraag, wanneer zal het einde van de 70ste week van Daniël zijn? Toch? Want de 70ste week van Daniël zou eindigen in verwoesting. Volgens Daniël 9, vers 26, zowel als 27. En dan nog zou je vele schriftplaatsen daarnaast kunnen leggen, maar ik neem alleen maar die van Zacharië 14, omdat die zo leuk in het verband staat van deze gebeurtenissen. Zacharië 14 is immers die profetie over te dien dagen zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Daar zitten ze nu. Daar hadden ze in de tijd die feestelijke optocht als vervulling van Zacharië 9 en als vervulling van Psalm 118. Maar in Zacharië 14 staat weliswaar dat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, maar er staat dat het zal zijn op de dag, letterlijk, op de dag dat Jeruzalem zal verwoest worden. En dat past precies in de profetie van Daniël 9 over de 70 weken. Namelijk, het is een profetie over de uiteindelijke komst van niet Messias de Vorst, maar Messias de Koning. Aan het eind van niet de 69ste, maar aan het eind van de 70ste week. Maar er zou tot aan het eind van de 70ste week verwoesting zijn. En dat was vast besloten, zodat de vraag is, wanneer zal deze dingen zijn? Wanneer zal Jeruzalem verwoest worden? Wanneer zal het einde van de 70ste week zijn? Wanneer zal er net zo goed kunnen zeggen, wanneer zult u komen om uw koninkrijk op te richten? Want dat is precies wat de vraag dan inhoudt. Want het zal gebeuren met ingang van de definitieve verwoesting van Jeruzalem. En eigenlijk zou men zelfs kunnen zeggen, volgens bepaalde profetieën althans, dat de verwoesting van Jeruzalem het begin inhoudt van het werk Gods aan het Joodse volk om inderdaad zijn koninkrijk aan hen te openbaren. Maar eerst moet dan het puin geruimd worden. Onder puin niet alleen te verstaan een verwoest Jeruzalem, maar onder puin te verstaan Jeruzalem. Heb je dat nog? Het mensenwerk. Goed. Dus de vraag is eigenlijk, wanneer gaat u uw koninkrijk oprichten? De volgende vraag is, wat zal het teken zijn van uw toekomst? Ze vragen uiteraard niet een datum, want dat bestaat helemaal niet. Een doorgaande jaartelling was in die dagen onbekend. De enige doorgaande jaartelling die er bestond in die dagen, nog maar enige tientallen jaren overigens, was de jaartelling AUC, ab urbe conditum. Dat wil zeggen de jaartelling vanaf de stichting van de stad Rome, maar die is pas 7 eeuwen later met terugwerkende kracht ingevoerd. Ik vind het altijd leuk om het te zeggen, want onze kalenders, broeders en zusters, sommigen denken, ik reken gauw even wat uit, vergis je niet, dat gaat me zo niet. Maar goed, men had een doorgaande jaartelling, was ingevoerd in, hangt er vanaf hoe nauwkeurig ik het zeg, maar in elk geval, het was een doorgaande jaartelling die liep vanaf 43 voor onze jaartelling. Namelijk de Romeinse jaartelling, maar die bestond pas kort, dus er was weinig reden om die jaartelling te hanteren. Hadden ze moeten vragen, in welk jaar sinds de stichting van de stad Rome zult u uw koninkrijk oprichten aan Jeruzalem? Nou, die vraag wordt dus niet gesteld. Men blijft bij een wat klassiekere methode. Namelijk, wat zal het teken daarvan zijn? Waaraan kunnen wij de tijd herkennen? Dat is de normale gang van zaken. En niet aan de stichting van de stad Rome en dan nog zoveel jaar. Maar zeg ons, wat zal het teken zijn van uw komst? Aan welk teken, aan welke gebeurtenis dus eigenlijk, kunnen wij weten dat uw toekomst aanstaande is? Daar krijgen zij een antwoord op, want het teken wordt genoemd in vers 15. En daarna een ander teken, 3,5 jaar later namelijk, in vers 30. Daar staat ook inderdaad bij, teken, dus dat kan niet missen. Het eerste, dat van vers 15, is een teken in het midden van de 70ste week van Daniël. Dan is er nog 3,5 jaar te gaan. En het teken van vers 30 is het teken aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is ter gelegenheid van de verwoesting van de stad. En dan zal de Heer verschijnen. Maar daar hebben we het dus nog over. Dus ik grijp weer even terug op vers 3. De vraag was, althans de tweede van de drie was, wat zal het teken zijn van uw toekomst? Toekomst, daar ga ik ook maar niet uitgebreid op in, want het kost zoveel tijd allemaal. Toekomst is de vertaling van het Griekse parousia, dat woord hebben we allemaal ooit wel eens gehoord. Parousia, letterlijk betekent het aanwezigheid, het is gewoon ons woord presentie, aanwezigheid. En het is de aanduiding niet van één gebeurtenis, maar van een reeks van gebeurtenissen en daarom dus eventueel een periode. Het gaat niet om tijd als zodanig, maar het gaat natuurlijk wel om een reeks van gebeurtenissen. Het gaat om de aanwezigheid, maar dat niet alleen, want ik moet er meteen bij zeggen dat heel smal genomen de term aanwezigheid alleen maar aanduidt dat iemand er is. En anders heet het afwezigheid. Apousia heet het dan inderdaad, ja. Nou goed, laat maar zitten. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het gaat om een actieve aanwezigheid. Dat is niet alleen in het Grieks zo, maar dat is in het Nederlands ook zo, want ik ken mensen die aanwezig zijn, soms, maar in de praktijk zijn ze zeer afwezig. Dat heb je toch, hè? Je kunt dus lijfelijk aanwezig zijn en niettemin volstrekt apathisch. Dat wil zeggen, niet actief aanwezig en dat heet afwezig. Heb je dat nog? Ja, taalbroeders is net als kalenders, dus verschrikkelijk moeilijk. Nou, laten we zitten. He? Maar parousia betekent aanwezigheid in de zin van actieve aanwezigheid. Dat kan trouwens niet missen, want de Heer is in onze dagen net zo goed bij ons aanwezig, maar niet in een actieve, althans merkbare, manifeste aanwezigheid. Hij is namelijk niet bewijsbaar en zichtbaar actief en daarom heet het ook niet parousia. Heb je dat ook nog? Want sommigen zijn geneigd dat begrip toekomst weer toe te passen in onze dagen. Zeggen, betekent toch aanwezigheid en de Heer is toch bij ons aanwezigheid. Dus wij leven al in zijn toekomst. En zo kun je dus de hele Bijbelse geschiedenis en het heilsplan Gods door elkaar rommelen. Nou goed. Maar het gaat dus om een actieve aanwezigheid. Vanaf wanneer zal de Heer, leg mijn hand hierop, want we hebben wel eens meer wat in de Bijbel gelezen. Vanaf wanneer zal de Heer actief aanwezig zijn en zich bemoeien met de gang van zaken in Israël en via Israël met de gang van zaken in de wereld? Vanaf het einde van de 70ste week van Daniel. Vanaf dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Dus is dezelfde vraag. Wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal het teken zijn van uw toekomst? Toch? Wanneer zal die toekomst zijn? Het is precies hetzelfde. Als al deze dingen zullen zijn, als Jeruzalem verwoest zal worden. Nou goed, nog een keer verder. En wat zal het teken zijn? Dat wordt niet herhaald, het wordt gewoon weggelaten. Maar men zou het herhalen in gedachten. Wat zal het teken zijn van de voleinding der aion? En aion vertalen wij bij voorkeur niet met wereld, hoewel het geen verkeerde vertaling is. Maar het wekt dikwijls de verkeerde indruk. Wij vertalen aion dus bij voorkeur met eeuw. Kan het zo goed misverstaan worden, maar vooruit. Wat zal het teken zijn van de voleinding der eeuw? Nou goed, welke eeuw wordt er dan beëindigd eigenlijk? Welke eeuw zou er beëindigd worden? Dat is heel gemakkelijk, wij kennen er maar twee. Laat u niet afleiden, er zijn er die maken er nog veel meer eeuwen van. Dat kan ik nog een duizend zakje doen, want wij kennen ook nog de Gouden Eeuw. Komt er bijna niet voor, maar Gouden Eeuw. Hè? Zou je gedacht zijn hoeveel goud dat gekost heeft om een hele eeuw van goud te maken, denk ik altijd. Er zijn in de Bijbel maar twee eeuwen eigenlijk. Voor zover men er meer onderscheidt, komt dat doordat men het taalkundig en het rekenkundig meervoud met elkaar verwart. Dat is alles. Ik bedoel gewoon dit. De Bijbel spreekt maar over twee eeuwen, namelijk de tegenwoordige eeuw en de toekomende eeuw. En de tegenwoordige eeuw wordt ook zelfs aangeduid als de tegenwoordige boze eeuw. Tegenover de toekomende eeuw, en dat is dan uiteraard niet een boze, maar een goede eeuw. Die toekomende. Voor zover men er meer meent te onderscheiden, bijvoorbeeld in Efeze 3, u weet wel, welke in voorgaande eeuwen, hebben we dat? Dan staat het ineens het meervoud, dan gaat men tellen. Hoeveel zijn dat er? Nou, minstens twee. En dan gaat men tellen. En dat is een misverstand, want het is niet een rekenkundig meervoud. De gedachte is namelijk dat hoe ver je ook terugrekent, deze dingen waarin Efeze 3 over gesproken wordt, zijn in voorgaande tijd, hoe lang die ook is, niet geopenbaard. Wel verborgen, maar niet geopenbaard. En het meervoud van de term even in dat verband drukt alleen maar uit dat hoe ver je ook terugrekent, het is niet geopenbaard. En het meervoud drukt gewoon uit dat het inderdaad een aanzienlijk lange tijd is. Dat kan ik u makkelijk bewijzen, want er zijn schriftplaatsen die precies hetzelfde zeggen, maar dezelfde uitdrukkingen gebruiken en daar staat het is van de tijden der eeuwen niet geopenbaard. En dan staat het woord tijd er ook nog bij, ook in het meervoud. Alsof er verschil is tussen tijd en tijden. Maakt er niet uit. Nee, tenzij tijd, tijden en een halve tijd, maar dan wordt het woord tijd gebruikt in een specifieke betekenis. Hè? Maar of het nou 100 jaar is of 200 jaar of 500 jaar of 750 jaar, het is allemaal tijd. Daar gebruiken we niet in meervoud, omdat er geen rekeneenheid is. Begrijp je wel? En als je toch meervoud gebruikt, is het om aan te geven dat het wel erg veel is. Dat betekent het gewoon. Moeilijker is het niet. En datzelfde geldt voor de uitdrukking toekomende eeuwen. dat drukt uit dat de toekomende eeuw heel lang duurt. Hoe lang je ook telt, het blijft toekomende eeuw. En om die grote lengte aan te geven in de taal, wordt het woord alleen in het meervoud gezet. Maar er verandert niks mee. Het blijft gewoon de toekomende eeuw tegenover de tegenwoordige boze eeuw. Hebben we dat nog? Ja, ik al die schriftplaatsen moet gaan opzoeken om het te demonstreren, dat schiet ook niet op. Dit zijn dingen die moet je thuis dan zelf doen, hè? Onderzoek of deze dingen al zo zijn. Dagelijks. Nou goed. Dus tegenwoordige eeuw en toekomende eeuw. En de vraag is dus naar wanneer deze tegenwoordige eeuw zal beëindigd worden. Wat zal het teken zijn van de voleinding der tegenwoordige boze eeuw? En dus ook tegelijkertijd wanneer zal de toekomende eeuw beginnen? Nou, de tegenwoordige boze eeuw heet zo omdat het de eeuw is waarin Satan regeert. En de toekomende eeuw is de eeuw waarin Christus regeert. En als ik het moeilijker maak, maar dat is niet altijd nodig, soms wel, dan moet ik zeggen, de tegenwoordige boze eeuw is Satan en de toekomende eeuw is Christus. Dat is eigenlijk de betekenis, maar die is iets moeilijker. Maar ik houd maar bij de populaire uitdrukking, namelijk de tegenwoordige boze eeuw is de eeuw waarin Satan regeert. Hij is immers de god deze eeuw. U weet wel, uit Efeze 2, de eerste verse. En de toekomende eeuw staat in verband, in de Bijbel in verband met de toekomende dingen, namelijk het koninkrijk, het nieuwe verbond en wat er maar wezen mag. De vraag naar wanneer, wat zal het einde zijn van de, of wanneer zal het einde zijn van de tegenwoordige eeuw, want dat is wat ze vragen, is een wat ingewikkelde vraag. Hij is ook niet zomaar te beantwoorden, want wij zouden de vraag moeten plaatsen eerst in de context waarin die staat. Wanneer we dat hier doen, is geen probleem. De vraag is namelijk, wanneer zal die toekomende eeuw beginnen voor Jeruzalem en voor het Joodse volk? Want daar gaat het over. En dus, wanneer zal de heerschappij van Satan over Jeruzalem en het Joodse volk dus beëindigd worden? Want het algemene antwoord op de vraag is natuurlijk, de tegenwoordige eeuw wordt beëindigd op het moment dat wij tot geloof komen en ons stellen onder de heerschappij van Christus. En dat antwoord is geldig sinds de opstanding van Christus. Want toen de Heer zelf uit de dood opstond, begon de toekomende eeuw. Nou ja, hij is sindsdien de toekomende eeuw, dat kan dus ook. En sindsdien, ieder die tot geloof komt, plaatst zich onder die toekomende eeuw, die nu eenmaal sterker is dan de tegenwoordige boze eeuw, want de macht van Christus is groter dan die van Satan, en voor ons is de toekomende eeuw dus al begonnen, inclusief het koninkrijk en het nieuwe verbond, de nieuwe schepping en al wat ermee samenhangt. Maar voor het Joodse volk is dat nog niet gebeurd. En strikt genomen, volgens Daniel 9, daar gaat hij weer, de Heer verwijst tenslotte ook naar Daniel 9 in vers 15. En volgens Daniel 9 begint het nieuwe verbond, het koninkrijk, de toekomende eeuw dus, aan het eind van de 70ste week van Daniel, als Jeruzalem verwoest wordt. En als de gezalfde zal verschijnen. Definitief. De Messias dus. Dat is aan het eind van de 70ste week. Met andere woorden, het is drie keer dezelfde vraag. Nou goed, en stellen we de vraag naar de volleinding der eeuw in verband met de volkeren, dan moet ik u zeggen, wel voor de volkeren zal de tegenwoordige boze eeuw pas beëindigd worden als die eeuw zelf gebonden zal worden, de figuur in kwestie. Dat wil zeggen bij de aanvang van de 1000 jaren. En dat is dan nog 33 jaar, als u mij vraagt, 33 jaar na het einde van de 70ste week van Daniel. Toch? Dat wil zeggen, er zijn verschillende antwoorden op de vraag mogelijk. Maar de vraag is over wie het gaat. En het gaat over Jeruzalem, en dat is het antwoord duidelijk genoeg, aan het eind van de 70ste week bij de verwoesting van Jeruzalem als de Heer, de toekomende eeuw, zijn voeten zal zetten op de Olijfberg enzovoorts. Zodat we hier drie keer dezelfde vraag krijgen. De vraag naar de bekering van het Joodse volk en het begin van de openbaring van het koninkrijk van de Messias der Joden. Toch? Niettemin, het drievoudig stellen van de vraag bewijst dat ze toch wel wisten waarover zij spraken. Die drie. In die drie vragen bedoel ik. Bovendien of er een hek stond op die olijven, dat weet ik ook niet. Maar goed. Maar dat is wat me wel meer is opgevallen. Ze stellen een vraag die wij dikwijls tamelijk onnozel achten, maar die in de praktijk zo onnozel helemaal niet is. Het zijn vragen namelijk die blijk geven van een goed inzicht in de situatie waarin zij verkeerden. En de vraag naar wanneer komt dat koninkrijk nou? Dat is natuurlijk een vraag die zij zouden moeten stellen. Ik vind het leuk dat ze de moed hadden om hem inderdaad te stellen. Het zou moeten komen, maar bij alles wat de Heer zei, zag het eruit dat het niet zou komen. En vergis u niet, ze krijgen een antwoord van twee hoofdstukken lang. Namelijk tot en met hoofdstuk 25. Niettemin, een paar dagen later, namelijk na de opstanding van Christus, ik moet eigenlijk zeggen ter gelegenheid van zogeheten Hemelvaartsdag, stellen ze de vraag opnieuw. Dat is in Handelingen 1. Ik wil hem toch wel even aangehaald hebben. Handelingen 1, want daar staat, daar wordt gesproken over de apostelen in vers 2, aan wie hij bevelen had gegeven. Vers 3, aan welke hij ook nadat hij geleden had zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijn er van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Let op dat er staat dat het was tot de dag, vers 2, in welke hij opgenomen is of werd. En dat is aardig, want dat moet nog vermeld worden. Dat komt pas in, vanaf vers 9 van dit hoofdstuk. En wat Lucas hier schrijft, want het is Lucas die dit schrijft, voor zover we weten. Wat Lucas hier schrijft is dat de Heer die 40 dagen lang, als hij aan zijn discipelen verscheen, in elk geval met hen sprak van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Ik zeg altijd, wat valt er nou te spreken over het koninkrijk Gods? Dat is toch bekend, dat is toch uitgebreid aangekondigd en verklaard in de oud-testamentische profetie, de oud-testamentische beloften. Als we er niettemin nu nog over moeten spreken, 40 dagen lang, dan kan dat alleen maar gaan over de verborgenheden van het koninkrijk Gods. Over het feit dat het koninkrijk daar stond niet zou openbaar worden. En gelooft u mij, een conferentie van 40 dagen lang is tamelijk lang. Of anders gezegd, in die 40 dagen kun je een boel leren. Nou ja, als je op zondagsschool geweest bent en een beetje algemene bijbelkennis hebt, zal ik maar zeggen, zodat je af en toe een quiz kunt winnen voor de EO. Dat doen ze niet meer, geloof ik, hè? Dat deden ze vroeger. Dan kreeg je vragen als hoeveel zonen had vader Abraham enzovoort. He? Hoeveel had hij er twee? He? 8. Het waren er 8. Ja, maar goed, daar hebben we het nou niet over. Maar ik bedoel, als je wat algemene bijbelkennis hebt, dan in 40 dagen kan die kennis aardig gerangschikt worden en kan men heel goed weten hoe het in elkaar steekt met dat koninkrijk. Leuk is bovendien dat hiermee Handelingen begint en daar eindigt Handelingen ook mee, want daar is het Paulus die aan de Joodse leidslieden in Rome het koninkrijk Gods uitlegt. Toen werden ze boos, dus dan weet je precies wat hij ze verteld heeft. Wat staat er eigenlijk bij, hoor? Want hij vat het samen, heeft hij verteld dat de steen die de bouwlieden verworpen. Dat staat er niet, maar er staat wel dat het koninkrijk Gods inderdaad van hen is weggenomen en gegeven aan de heidenen. Dat staat er wel. Nou ja, de zaligheid heet het daar, geloof ik. Maar zo begint Handelingen, zo eindigt Handelingen. Heb je dat? Nou goed, maar dan zijn ze dan, en dan staat er in vers 4... Als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lange tijd na deze. Daar gaan we nou niet op in. En dan vers 6, zij dan die samengekomen waren, vragen hem, zeggende, heren, zult gij in deze tijd, dan wordt de vraag nog concreter dan in Matthäus 24, 47 dagen ervoor, of zoiets dan, hè? Nog concreter, heren, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? De vraag was nog niet nauwkeurig genoeg Als ze gezegd hadden, zult gij in deze tijd aan Juda het koninkrijk weder oprichten, dan zou de Heer gewoon hebben kunnen zeggen, of hij dat gedaan zou hebben, is maar de vraag, maar zou hij gewoon hebben kunnen zeggen, nee. Maar dat had hij al gezegd. In elk geval in Matteüs 21. Dus de vraag is, zult gij in Israël het koninkrijk oprichten? De volgende vraag is natuurlijk, wat is Israël? En die is niet in één zin te beantwoorden. En daarom wordt deze vraag ook niet beantwoord. Niet echt tenminste. In elk geval, ze vragen het opnieuw. Waarna de Heer hen afgeeft, zeg ik dan maar. Maar dat had hij ook al vele dagen tevoren gedaan. Hij had namelijk gezegd, ik heb u nog vele dingen te zeggen. En zwaar om te verklaren, die kunt gij nu nog niet dragen, maar gij zult de Heilige Geest ontvangen. Dat stond hier feitelijk min of meer ook. Ik zei min of meer, want vang me nou niet op precies de juiste uitdrukking. Maar in ieder geval, die Heilige Geest die gij zult ontvangen, die zal u in heel de waarheid leiden. Deze, ik doe dat nou niet meer, maar die Geest, die zal dat doen. En dat blijft hier van kracht. Hier herhaalt de Heer min of meer diezelfde uitspraak of belofte. En beantwoordt de vraag dus ook niet meer concreet. Hij heeft een tamelijk concreet beantwoord in Matteüs 24 en 25. En hier zegt de Heer gewoon, ik ga het je niet verder vertellen. Het komt u niet toe dat te weten. In ieder geval nu niet. Maar niettemin, gij zult die kracht des Heilige Geestes ontvangen. Dat is in vers 8 de herhaling van wat in vers 4 al stond. En daarna zegt hij, en gij zult inderdaad doen wat gij doen zult als mijn koninkrijk openbaar zou worden. Namelijk het evangelie prediken, beginnende in Jeruzalem, daarna in Samaria en daarna tot aan de einde der aarde. Wij weten dat dat ook weer zal gebeuren straks na de opname van de gemeente en in dezelfde volgorde. Eerst de 2 stammen, dan de 10 stammen, dan alle heidenen. Toch? Want dat is waar het over gaat. Maar dan begint het na de opname van de gemeente uiteraard overnieuw. Maar in onze dagen, dat wil zeggen in onze bedeling, is het net zo begonnen. Dat is wat de Heer ook zegt. Voor zover ze weten moesten hoe het zat, had het van doen met hun eigen positie in het geheel. En de Heer zegt, nou zo zal het gaan, zo zal het ook binnenkort gebeuren. En vanaf het volgende hoofdstuk uiteraard. Dat is maar waar het om gaat. Verder hebben de discipelen heus geweten dat inderdaad het niet in hun dagen zal gebeuren. Maar het is de laatste mogelijkheid om het nog een keer te vragen. De Heer heeft gewoon niet gezegd hoe lang het zal duren. Maar keren wij nou terug naar Matteüs 24. En lezen wij zo'n hoofdstuk door. Dan zouden wij ons de vraag moeten stellen die de discipelen gesteld hadden, inclusief die van Handelingen 1 en die formulering, en ons afvragen of inderdaad in die generatie zult gij in deze tijd, ik neem aan dat ze bedoelen in de dagen dat wij nog leven, in onze generatie dus, maken wij dat hier nog mee, hè? De vraag is namelijk of dat dan zou gebeuren. En lezen wij Matteüs 24 en stellen wij ons diezelfde vraag en luisteren wij met aandacht of lezen wij met aandacht dat wat de Heer zegt, dan moet de conclusie luiden dat er geen denken aan is dat dat binnen 1 generatie zal gebeuren. Dat kan niet missen. Of dat hen ontgaan is, dat weet ik niet. Of de vraag in Handelingen 1, dat was dus weken later, of die vraag in Handelingen 1 misschien bedoeld had een vraag te zijn, als zeg ons nu eens hoeveel jaar het nog zal duren. Ik vrees dat dat de bedoeling geweest is. Want dat het in hun dagen niet zal gebeuren, dat had de Heer feitelijk al uitgebreid gezegd. In elk geval hier in Matteüs 24 en 25. En aan de andere kant, als het wel in binnen 1 generatie zou hebben kunnen gebeuren, wat betekent dan nog zo'n uitdrukking als het koninkrijk God zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk wat wel zijn vrucht zal voortbrengen? Als dan toch binnen 1 generatie, dezelfde generatie, het koninkrijk kennelijk weer zou terugkeren tot het Joodse volk. Dat betekent dan ook zoveel niet meer, toch? Nog afgezien van dat we dergelijke gedachten heel het Matthäus-evangelie vanaf hoofdstuk 1 zijn tegengekomen. Dat is alweer lang geleden dat we dat allemaal bespraken, maar niettemin is dat toch zo. Bijna alle hoofdstukken kwamen we die gedachten tegen, want zou van Juda weggaan, zou naar de heidenen gaan, of meer specifiek, zou naar Efraïm gaan. En dat betekent alleen wat als dat langer dan één generatie is. Nou goed. Maar lezen wij dat nu eens. Kijk, er staat dan, vers 4... Jezus antwoordde en hij zei niet, het komt u niet toe te weten, de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Dat zei hij niet. Dus het is ook oneerlijk als in onze dagen datzelfde antwoord gegeven wordt op dezelfde vraag die wij ons stellen. Ik weet wel dat de Heer dat antwoord gaf in Handelingen 1, maar zelfs dan is het nog oneerlijk, want de Heer zei nog veel meer als, of veel meer dan, het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Want eerlijk gezegd, wat hij zei en ook demonstreerde, is dat het voor hen niet van belang was om dat te weten, voor hun praktische leven in elk geval niet. Want ze zouden zo zonder meer hun nieuw testamentische bediening moeten uitvoeren. Ze zouden dat ook doen. En vervolgens werd aan hen via het laatste teken dat de Heer Jezus op aarde deed, dat was namelijk zijn hemelvaart, werd gedemonstreerd hoe het zou gaan. Hij voer namelijk zichtbaar ten hemel, maar ik heb daar natuurlijk al eens uitgebreid over gesproken. Hij voer zichtbaar ten hemel, toen verschenen twee mannen, wiens namen wij niet zullen noemen nu. Maar verschenen twee mannen in witte klederen en die zeiden, deze Jezus, die zal wederkomen gelijk gij hem hebt in hemel hebt zien opvaren. Met andere woorden, dat koninkrijk, dat zal pas aan Israël, dat wil zeggen aan Juda, openbaar worden als de Heer uit de wolken zal verschijnen en zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Ik zeg altijd, hemelvaartsdag, dat was niet de hemelvaart van Christus. Het was niet zijn verhoging, want die had al lang plaatsgevonden, op eerste paasdag namelijk. En wat op hemelvaartsdag plaatsvond, was het laatste teken wat de Heer deed. En het was een teken van zijn wederkomst. En dat staat erbij, uitgebreid. Wat zij daar zagen, zal in de toekomst opnieuw plaatsvinden, maar nu andersom. Nou ja, wat ze zagen, was andersom. Ik zeg altijd, de film liep achteruit, bij wijze van spreken dan maar. Maar zo is het wel. Het was het laatste teken wat de Heer hem gaf. En het was een antwoord op hun vraag. En Petrus, die het begrepen had, die zei een paar hoofdstukken verder, twee hoofdstukken verder geloof ik, hij zei, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Bekeert u, dan zal het nieuwe verbond voor u aanbreken, dan zullen tijden der verkoeling, verkwikking, herleving betekent het eigenlijk, zullen tijden der verkoeling komen van het aangezicht des Heren en dan zal hij zenden Jezus, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En daarna wachten wij heel Handelingen door, wachten wij op het moment dat het Joodse Sanhedrin en daarmee de Joodse regering inderdaad tot bekering komt, zich betert en bekeert, het gebeurt niet. Dat wisten we natuurlijk al, want we leven bijna 2000 jaar sindsdien en we weten dat het niet gebeurd is. Maar dat is wel waar het om ging. En het werd gewoon door de Heer in het midden gelaten, want openbaring van zijn koninkrijk aan het Joodse volk was afhankelijk van de bekering van dat Joodse volk. En ik zeg altijd, de discipelen hoefden het niet helemaal gedetailleerd te weten, want als ze geweten, als de Heer gezegd had, ja het zal in uw dagen gebeuren, dan hadden ze geen haast meer gemaakt. Dat was slecht geweest voor de motivering namelijk, voor de prediking van het evangelie aan het Joodse volk als zodanig. Dat heb je toch? Weer gezegd dat het zal toch gebeuren, toch wel voor elkaar. Dat is immers wat men in onze dagen nu zegt, kom het Joodse volk wel goed. En wat doet men dus? Niks. In plaats van het evangelie te prediken, dat vind ik het beste bewijs voor de redenering als zodanig. En als de Heer gezegd zou hebben, nee, in deze dagen komt het Joodse volk toch niet tot geloof, dan zouden ze geen enkele, weinig in het werk gesteld hebben om het evangelie nog te prediken aan het Joodse volk als zodanig, want ze wisten toch dat het geen effect zou hebben. Maakt er verder niet uit. Hij zegt, moet gepredikt worden, beginnende bij Jeruzalem en daarmee uit. En hoe het dan verder precies zou gaan, hebben ze daarna uiteraard wel degelijk geleerd. Maar wat ik vaststel, is dat de Heer tevoren wel degelijk nogal uitgebreid over deze dingen gesproken heeft. Maar vergis u niet, zij hebben dat in nogal chaotische tijden en onder bedreigende omstandigheden eventueel aangehoord van de Heer Jezus enzovoort. En wij in alle rust hebben zijn woorden zwart op wit en kunnen ze vergelijken met profetieën, met elkaar vergelijken, bestuderen enzovoort. En die gelegenheid hadden zij in hun dagen niet. Dat scheelt weer een stuk. Maar goed, als de Heer antwoord geeft op de vraag, zegt hij, zie toe dat niemand u verleidde, want, en dan komt er toch een rij van gebeurtenissen die hij aankondigt, zolang dat het onmogelijk is om ook maar één keer te veronderstellen dat al die dingen zouden plaatsvinden binnen één generatie. En als het dan toch langer duurt, kunnen we net zo goed eerst even gaan pauzeren. Wij hadden dus een drievoudige vraag aan het begin van dit hoofdstuk. Wij krijgen trouwens ook een drievoudig antwoord. Niet in de zin van het zijn drie vragen en we krijgen drie antwoorden, maar het is een drievoudige vraag en we krijgen een drievoudig antwoord. Voor de goede orde, de Heer kondigt de verwoesting van Jeruzalem aan en de discipelen vragen wanneer zullen deze dingen zijn. Wanneer we nou heel eenvoudig die dingen lezen, vragen zij dus wanneer zal Jeruzalem verwoest worden. Maar daar zijn twee antwoorden op. Omdat het twee keer zou gebeuren. Eén keer in het jaar 70 van onze jaartelling. Begrijp je me goed, de jaartelling bestond niet en het jaar 70, het nummer, is louter toeval. Maar niettemin, het is gebeurd in het jaar 70 van onze jaartelling. Daar is trouwens niet bij gebleven, want in de loop der volgende eeuwen heeft men een paar keer geprobeerd Jeruzalem weer op te bouwen. En steeds opnieuw is het uitgelopen op verwoesting. Maar, nou ja goed, was weinig opgebouwd en dus werd er weinig verwoest, zullen we maar zeggen. Dus in principe blijven er twee antwoorden. De ene was in het jaar 70 van onze jaartelling. De andere zal zijn in de toekomst aan het eind van de 70ste week. Merkwaardigerwijze, want dan komt er een moeilijk verhaal waar ik u later nog wel mee zal confronteren. Merkwaardigerwijze, in het antwoord wat de Heer Jezus hier geeft in Matthäus 24, is niets terug te vinden. Althans, niks concreets terug te vinden over een verwoesting in het jaar 70 van onze jaartelling. Wel vinden we de uitdrukkelijke verwijzing naar de 70ste week van Daniël, namelijk vanaf vers 15, die uit zou lopen op verwoesting tot het einde toe. Zodat we in Matthäus 24 wel impliciet vermeld vinden de verwoesting van Jeruzalem nog in de toekomst, aan het eind van de 70ste week, maar niet die uit het jaar 70. De aardigheid is nu dat aan de andere kant wij in het Lucas-evangelie dezelfde vraag vinden van de discipelen op dezelfde dag. Misschien, want er staat niet bij welke dag het was. Maar ook toen ze op de Olijfberg gezeten waren, 's avonds, en toen vroegen ze ook aan de Heer, en toen gaf de Heer een antwoord. En in Lucas 21, en dat moet dan, zeggen wij, dezelfde redenvoering zijn als deze hier uit Matthäus 24. Met eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat in Lucas evangelie helemaal niet verwezen wordt naar de 70ste week van Daniël, maar wel naar de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling. De vertalers, commentatoren of wie het maar zijn, hebben dat niet in de gaten gehad. Zodat u in Lucas 21 boven het betreffende schriftgedeelte leest, de grote verdrukking. Maar het is een misverstand, want het gaat niet over de grote verdrukking. Ja, ik wil het u ook wel meteen laten zien, als u dat liever hebt, dan kom ik er daarna niet meer op terug. Blijf dan even bij Matthäus 24, vanaf vers 15. Want ik zei, we krijgen een drievoudig antwoord. Het eerste antwoord begint namelijk in vers 4 en loopt tot en met vers 14. En ik zeg nu al dat vers 14 bespreekt de situatie ver na de 70ste week van Daniël, want we zijn daar al vlak voor de aanvang van de 1000 jaren. Dat is namelijk de tijd waarin de toekomende eeuw definitief niet alleen over Juda, maar over alle volken gevestigd zal worden. Want dat staat er ook. Er staat namelijk, vers 14, dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden. En opdat het niet misverstaan zal worden. Tot een getuigenis aan alle volken. En dan zal het einde komen. Einde van wat? Wel, einde van de eeuw. Uit vers 3. Wat zal het teken zijn van de voleinding van deze eeuw? Wel nu, uiteindelijk, dit evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden over de hele wereld tot een getuigenis aan alle volken en dan zal het einde komen. Sommigen lezen onnauwkeurig en zeggen dan, dus moeten wij het evangelie prediken aan alle volkeren en dan zal de Heer wederkomen. Men gelooft dat graag, want dan weet men zeker dat de Heer nooit zal wederkomen. Nou, dat is wel erg cynisch. Maar u en ik weten dat men hoopt dat de Heer nooit zal wederkomen. Als het dus van ons afhangt, zal het ook nooit gebeuren. Die begrijp je toch, hè? Maar goed, dat is cynisme mijnerzijds, maar sommigen denken dat. Maar dat is niet waar het over gaat. U en ik worden geacht te weten dat Israël in die dagen weer het volk zal zijn aan wie het koninkrijk en dus de zaligheid is toebetrouwd. En dat zijn dus de dagen waarin het Joodse volk, of ik moet eigenlijk zeggen, waarin heel Israël, het evangelie zal prediken aan alle volkeren, middels de 144.000 dienstknechten Gods uit Openbaring 7 in elk geval, 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël, en ze zullen het evangelie prediken aan alle volkeren. Want aan Israël zijn de woorden Gods toebetrouwd. Israël, vanaf dat het volk bestaat, is dat volk dat geroepen is tot een koninklijk priesterdom. Een heilig volk, een verkregen volk. Het is het werktuig vanaf de uittocht. Het is het werk uit Egypte. Het is het werktuig Gods om het evangelie en daarmee het koninkrijk van Christus te vestigen over heel de aarde. En dat zal pas kunnen gebeuren nadat het volk zelf eerst tot geloof gekomen is. En dus beginnen ze pas op zo'n vroegst met die activiteit na de 70ste week van Daniël. Want pas op dat tijdstip zal het tot geloof komen. Ik kan u dat gewoon demonstreren aan de hand van Openbaring. Er is niks moeilijks aan. Er is nog niet eens typologie. Het staat er in klare taal dat het zo zal gaan. Er is niks moeilijks aan. Maar dat is waarheen hier verwezen wordt. Tot en met vers 14. Maar ik zei al, vers 4 tot en met 14 is een algemeen antwoord en het beschrijft de situatie tot aan het moment dat de tegenwoordige eeuw definitief beëindigd zal zijn omdat Satan zal gebonden worden. En daar beginnen de 1000 jaren. Nou goed, daar krijgen we later nog meer specificaties van, namelijk in hoofdstuk 25 vanaf vers 31, maar daar gaat het nou niet om. Het eerste antwoord is dus een heel algemeen antwoord. Het tweede antwoord wat de Heer Jezus geeft begint vanaf vers 15. En daar geeft hij een antwoord op de gestelde vraag, dan wel vragen. En hij doet dat nu aan de hand van, dan wel onder verwijzing naar, oudtestamentische profetieën. En als gevraagd wordt naar wanneer zal het zijn, want dat was de vraag, dan kan het niet anders. Het wordt hier gedemonstreerd, maar dan kan het niet anders dan dat verwezen wordt naar de profetie van Daniël in het algemeen en Daniël 9 in het bijzonder. En dat gebeurt ook vanaf vers 15. Nou, lees nou even mee en begrijp me goed, ik kom daar later op terug, dus ik doe het nou heel snel. Want ik wil het vergelijken met Lucas. Dus doe ik het snel. Wanneer gij, vers 15, wanneer gij dan zult zien, want ze vroegen toch wanneer zal het zijn, wat zal het teken zijn enzovoorts. Wel nu, wanneer gij dan zult zien, dan zie je toch een teken, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting. Een gruwel is een afgodsbeeld en het heet gruwel der verwoesting, omdat in Daniël meerdere plaatsen, hoofdstuk 9, 11, 12, 8 zelfs al, wordt aangekondigd dat als die gruwel er eenmaal zal zijn, als dat afgodsbeeld zal worden opgericht, dan zal dat tot gevolg hebben verwoesting van Gods wegen. Niet die gruwel zelf brengt die verwoesting. Niet deze afgod brengt die verwoesting. Niet het beest, niet de antichrist brengt die verwoesting. God brengt die verwoesting. En hij gebruikt daar weliswaar volkeren voor. Maar dat, u weet wel, Gog, Magog, een beetje veel. Daar hebben we het nou niet over. Maar gruwel der verwoesting wil zeggen dat is dat afgodsbeeld wat opgericht zal worden in het midden van de 70ste week van Daniel. En het luidt de verwoesting in die over heel Judea en Jeruzalem zou komen. En die verwoesting zou compleet zijn aan het eind van de 70ste week van Daniel. Kortom, vanaf die oprichting van de gruwel der verwoesting hier in vers 15 zal het nog 3,5 jaar duren. En dan zal inderdaad definitief Jeruzalem verwoest zijn. En dit woord verwoesting wijst dus op de verwoesting van Jeruzalem. Men leest Daniel 9 vers 27, daar wordt die gruwel genoemd. Daar heet het een gruwelijke vleugel. Want een gruwel is een afgodsbeeld, een vleugel eventueel ook. Duidt in ieder geval op afgoderij. En dan staat er dat daar verwoesting over zal komen tot het einde van de 70ste week aan toe. Dus het is een verwijzing naar de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Ik kan ook niet missen, want er staat in vers 21... Nee, er staat dat men moet vluchten vanaf vers 16. Als men deze gruwel ziet staan in de heilige plaats, vers 15, in Jeruzalem dus. Weet u nog, Daniel 9, vers 24, 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Uw heilige plaats, uw heilige stad. Nou goed, maar wanneer die gruwel de verwoesting zal staan in die heilige plaats, moet men uiterlijk het land uitvluchten, niet beginnen te vluchten, maar dan had de vlucht al voltooid moeten zijn. Dat staat in de volgende verse. Daar hebben we het dus nog wel eens over. Want daarna kan men niet vluchten namelijk. Want staat er in vers 21, want, waarom moet men vluchten dan? Want, als dan zal grote verdrukking wezen hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Dat is eveneens de verwijzing naar Daniel. Letterlijk, want het is een nogal letterlijk citaat uit Daniel 12 vers 1. En waarmee dus gezegd is dat deze grote verdrukking die in Daniel 12 vers 1 wordt aangekondigd, zal plaatsvinden vanaf het midden tot aan het eind van de 70ste week van Daniel. Ook dat is bepaald niet moeilijk. Maar daarna is de volgende vraag natuurlijk, waar halen die mensen toch altijd die 7 jaar van grote verdrukking vandaan? Het is 7 jaar van de 70ste week van Daniel, maar het is maar 3,5 jaar van grote verdrukking. Over het Joodse volk, over de Joodse staat moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Namelijk alleen de tweede helft van de 70ste week. Wel nu, als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. De volgende verse ga ik niet op in, daar komt namelijk nog over die verkorting van die dagen. Maar ik zeg alleen nu, het blijft gewoon zoals het was. 3,5 jaar van grote verdrukking over de Joodse staat en stad. Meer zeg ik er nou niet over. Als dan gezegd zal worden in vers 23. Zie, hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Wel, dat zal gezegd worden omdat dat beeld wat daar opgericht staat in de tweede helft van de 70ste week van Daniel gewijd is aan iemand die zich de Christus noemt. U weet wel, Maitreya de Christus. De antichrist dus gewoon. Hoef ik nou ook niet verder uit te leggen. Hè? De Heer zegt, denk erom, we zullen het zeggen, maar in die dagen, vanaf de oprichting van dat beeld, tot aan het eind van de 70ste week aan toe, zal men weliswaar zeggen, hier is de Christus, maar gelooft het niet. Men heeft het altijd al gezegd, maar dat stond al vanaf vers 5. Maar in die dagen heel in het bijzonder, maar voor die dagen geldt heel specifiek. Hij is het niet. Het duurt weliswaar niet zo lang weer, maar deze is het niet. Dit is namelijk gewoon de antichrist. Want, vers 24, er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Daar begon het verhaal mee in vers 5. En dat blijft zo tot aan het eind van de 70ste week aan toe, zelfs ook daarna. Maar ik bedoel dit, aan het eind van de 70e week verschijnt wel degelijk de Christus. Dat is een paar versen verder hier, hè. Nou goed, er zullen valse Christus en valse profeten opstaan, zullen grote tekenen en wonderheden doen. U weet wel, wonderen der leugen. Uit 2 Thessalonicense 2 enzovoort. Alzo dat hij, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen zou verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Ze zullen dan tot u zeggen, ziet, hij is in de woestijn, gaat niet uit, want men kan het land niet uit. Men kan er niet aan ontkomen. Als men in die dagen in het land is, kan men er niet uit. Men had voor die tijd moeten vluchten, had hij net gezegd, een paar versen eerder. Begrijp je wel? Gaat niet uit. Als ze zeggen, ziet, hij is in de binnenkameren, gebouwen van de tempel is het idee. Maar de vertrekken waar het Jodendom gezeteld is, het hoeft niet noodzakelijk de tempel te zijn. Maar de binnenkameren zijn de kameren waarin het Judaïsme gehuisvest is. Die kameren zijn er nu ook, net bij de klaagmuur zou ik zeggen. Maar goed, ze zeggen, zie, hij is daar, gelooft het niet, want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst. Daar vroegen ze toch naar, de toekomst. Wat zal het teken zijn van uw toekomst? Wel, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Want tegen dat hij komt, zal er verwoesting zijn. Zei Daniel 9 al. En vele andere profetieën. Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Dit is beeldspraak. Maar de vraag was, wanneer zal Jeruzalem verwoest worden? Wel nu, dan. Aan het eind, het dieptepunt, of zo je wilt, hoogtepunt, van de grote verdrukking. Aan het eind van de 70e week. Het staat er nu niet meer in klare taal, maar het staat er nu in beeldspraak, die helaas weer de vertalers gemist hebben. Of wie het maar waren, want er staat bij mij een verwijzing naar Job 39 vers 33. Die mag je rustig vergeten. Het zou een verwijzing moeten zijn naar Ezechiël 37, dan wel naar Deuteronomium 28. Zeg ik het goed? Ik weet nooit precies zeker uit het hoofd zo snel. Want daar wordt gesproken in beide hoofdstukken, Deuteronomium 28 en Ezechiël 37, wordt gesproken over een ongelovige Joodse staat als over een dood lichaam. En waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden in de zin van aaseters, uiteraard, hè, daar zullen de arenden verzameld worden. En niet meteen roepen, arenden zijn geen aaseters, want dat is onzin. Dat zijn ze wel, hè? En dus niet meteen vertalen met gieren, arenden. Goed. Nou. En dan, vers 29. En terstond na de verdrukking van die dagen, dat is dus terstond na die 3,5 jaar, terstond dus na de 70ste week, en terstond dus na alle 70 weken. Nou, wat zou er dan zijn, Daniel 9, vers 24? Dan zou het koninkrijk aanbreken. Zou de profetie vervuld zijn, zou de heiligheid der heiligheden gezalfd worden, zou een eeuwige gerechtigheid aangebracht zijn, zou de zonde verzegeld zijn, en wat het maar wezen mag. Lees het nog maar eens na. Dan begint het Messiaanse Rijk en dan is voor Jeruzalem de tegenwoordige eeuw beëindigd. En dus, te dien dagen zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg, Zacharië 14. Dat is terstond na de verdrukking van die dagen, van die 1260 dagen. En dat staat hier ook. Alleen worden andere schriftplaatsen aangehaald. Bijvoorbeeld Joël. Maar goed, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal het schijnsel niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen. De krachten der hemelen zullen bewogen worden. Nemen wij nou de moeite, dat doen we nou niet, hè? Want ik doe het nou even snel. Maar nemen wij, dat doen we volgende keer of zo. Nemen wij de moeite om deze uitspraak op te zoeken in het Oude Testament. Dan hebben we even werk, want het komt vele malen voor, zon, maan, sterren verduisterd, dan zal duidelijk genoeg zijn dat dat de gelegenheid is waarbij Jeruzalem verwoest wordt en waarbij de Heer zal verschijnen voor Jeruzalem. Dat is nou eenmaal zo. Dat zoek ik nogmaals, zoek het nou niet op, dat komt nog. Maar zo is het nog eenmaal. Dit is voldoende om vast te stellen, dit is de verwoesting van Jeruzalem, maar tegelijkertijd de verschijning van de Heer. De verwoesting van Jeruzalem wordt niet genoemd, niet expliciet, de verschijning van de Heer wel. Lees maar mee. Als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. Dat vroegen ze toch, teken. Het teken van het aanbreken van het koninkrijk voor het Joodse volk en Jeruzalem en Judea is de verschijning van de Zoon des Mensen zelf aan een verduisterde hemel door wolken. Maar hij komt uit die wolken en verschijnt dus aan de hemel. Dat lijkt me de meest voor de hand liggende lezing. Voor degene die menen dat het hier om een of ander teken gaat, teken als zodanig, een logo, een kenmerk, moet ik u zeggen, als dat zo is, maar dat is nooit helemaal zeker, als dat zo is, dan verschijnt daar ongetwijfeld de Davidster, want dat is het teken van de Zoon des Mensen. Dat leg ik nou ook niet uit, daar kom ik ook wel weer eens een keer op terug. Niettemin, er staat vervolgens, dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen, dat is Zacharia 12, wat geciteerd wordt, in verband met dat ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Dan zullen ze over hem rouw klagen. Echt, ik kom er allemaal op terug hoor. Het gaat erom dat u even een indruk hebt van het gedeelte. Dat is nooit weg. Maar goed, ze zullen benen en zullen de Zoon des Mensen zien, komend op de wolken des hemels. Handelingen 1, deze Jezus zal al zo wederkomen, gelijk gij hem hebt ten hemel zien opvaren. En ze zagen hem opvaren in de wolken. En ze zagen dat een wolk hem onttrok aan het gezicht. En zo zouden zij hem zien wederkomen. Heb je dat nog? Dat is het einde van de 70ste week uiteraard. En dan komt hij met grote kracht en heerlijkheid. Dat zijn u en ik, maar daar gaat het nou verder niet over. Toch? Ja, daar gaat het nou verder. Daar hebben we het nog wel eens over. Maar in elk geval, dan komt hij om zijn koninkrijk op te richten. Dat is wat het in elk geval betekent. Heb je dat nog? Daarna staat er, en hij zal zijn uitverkoren bijeen vergaderen. Want vanaf dat tijdstip moet alsnog volstrekt vanaf het begin begonnen worden aan de terugverzameling van Israël. Minstens het Joodse volk, maar feitelijk heel Israël. Want dat is een tijdstip waarop de hele Joodse staat vernietigd is. Nou, ik dacht dat duidelijk genoeg was dat de Heer hier verwijst naar de 70ste week van Daniël, in het bijzonder de tweede helft daarvan. Heb je dat nog? En voor zover hij verwijst naar de eerste helft, heeft hij gezegd, dan moet je vluchten. Want als de tweede helft van de 70ste week aanbreekt, dan kan het eigenlijk niet meer. Toch? 70ste week van Daniël, duidelijk hè? En dus staat er boven vers 15 de grote verdrukking. Die heb je toch, hè? Goed. Ja, dat moet even goed worden. Je moet het in je hoofd hebben zitten, anders werkt het niet. Nou, dan blader ik nu naar Lucas 21. En ik leg een papiertje natuurlijk bij Matthäus 24. Je hebt toch wel een geeltje in je zak, Henk? Ja, goed. Een briefje erbij. We hebben het toch nog niet gecollecteerd, kom dan. Nou, nou ja. Lucas 21. Vanaf vers 5. En sommigen zeiden van de tempel dat hij met schone steden en begiftingen versierd was. En toen zei de Heer, wat deze dingen aangaat die gij aanschouwt, deze dingen. Leuk, de uitdrukking is alweer terug. Wanneer zullen deze dingen zijn? Wat deze dingen aangaat, die gij aanschouwt, er zullen dagen komen in welke niet steen op steen zal gelaten worden, die niet zal afgebroken worden. Precies. En zij vraagden hem, zeggen de meester, wanneer zullen dan deze dingen zijn en welk is het teken wanneer deze dingen zullen geschieden? Dat is maar een dubbele vraag, maar het is natuurlijk ook maar één. En toen zei hij, zie dat gij niet verleid wordt. En zo begint het in Matthäus ook, dat heb je toch, hè? Nou goed, dan duurt het heel lang. Er zullen hongersnoden, aardbevingen zijn, pestilentie, net als in Matthäus. Hebben we nog niet gelezen, maar net als in Matthäus. Tot en met vers 19. Bezit uw zielen in lijdzaamheid. Het duurt nog lang. En dan vers 20. Want vers 20 komt dan te liggen naast vers 15 van Matthäus 24. Die hebben we, hè? Goed. Vers 20. Maar wanneer gij zien zult dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, en toen was de vraag, waar is de gruwel der verwoesting gebleven? Toch? Wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabij gekomen is. Dan is de volgende vraag, waar is de grote verdrukking gebleven? Want Matthäus zei, als de gruwel der verwoesting wordt opgericht, als dan zal grote verdrukking wezen. Die van de tweede helft van de 70e week van Daniël, die uit Daniël 9 dus, en die van Daniël 12 vers 1. Maar hier staat, wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabij gekomen is. Daarna gaat het net zo verder als in Matthäus. Als dan die in Judea zijn dat ze vlieden naar de bergen, en die in het midden van dezelfde zijn dat ze daaruit trekken, en die op de velden zijn dat ze in dezelfde niet komen. En daarna zei Matthäus weer, want als dan zal grote verdrukking wezen. En wat staat hier? Nou, er staat niet eens als dan zal grote verdrukking wezen. Als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig het niet is geweest en ook niet meer zijn zal, enzovoort. Kortom, de grote verdrukking uit Daniël. En hier staat gewoon, want deze zijn dagen der wraak. Meer niet. Ja, opdat alles vervuld worden dat geschreven is. Opdat alles vervuld worden dat geschreven is. En die uitdrukking, ik weet dat als argument niet sterk is, wat ik nu ga zeggen, maar voor mij is die wel sterk. Als namelijk ergens gezegd wordt dat de schrift vervuld zal worden, dan gaat het er maar niet om dat er iets geprofeteerd is en het zal ook gebeuren, hoewel wij dat dikwijls denken. Maar als er staat op dat de schrift vervuld wordt, dan gaat het er altijd om, ik heb nog nooit iets anders gevonden namelijk, dan gaat het er altijd om dat er iets gebeurt dat weliswaar in de schrift voorzegd was, maar wij hadden gedacht dat het ergens anders overging. Hoe leg ik dat nou uit? Ik bedoel dit, het wil altijd, als er staat dit is gebeurd omdat de schrift vervuld wordt, dan betekent het altijd dat diezelfde schrift een toepassing heeft of zal hebben of al gehad heeft op een bepaalde gebeurtenis, maar dat diezelfde schrift op nog een gebeurtenis van toepassing gebracht wordt. Hebben jullie ook nu nog, begrijp ik dat dan nog? Hoe moet ik dat nou aanhalen? Als ik wat aanhaal als voorbeeld, dan blijkt het als voorbeeld niet te werken, omdat het in zichzelf al moeilijk genoeg is. En dat is het probleem. Maar kijk, als ik nou zeg dat als Johannes de Doper gevraagd wordt wie hij is, bent u de Messias? Nee. Bent u de profeet als Mozes? Nee. Bent u dan Elia? Toen zei hij nee. En aan de Heer werd dezelfde vraag gesteld over Johannes de Doper. En toen zei de Heer, ja, weet u dat nog? Want hij zou Elia geweest zijn die komen zou. En hij kwam in de kracht en geest van Elia. Maar als je dan Johannes de Doper vraagt, bent u Elia? Zegt hij botweg nee. Toen vroegen ze aan hem, wie is u dan wel? En toen zei hij, nou, ik ben die stem eens roepende in de woestijn uit Jesaja 40. Maar toen wij er nog nooit van gehoord hebben, van Johannes de Doper, lazen wij Jesaja 40 over de stem eens roepende in de woestijn die zou komen. En we hadden toch echt gedacht dat dat gewoon ging over de Heer Jezus. Maar de clue is dat die een en dezelfde schrift over die stem en des roependen in de woestijn weliswaar spreekt over Christus, dus de meest voor de hand liggende toepassing. Niettemin krijgt hij een nog vollere, een volledigere vervulling, betekenis, doordat hij van toepassing gebracht wordt op Johannes de Doper. En andersom, via de andere lijn, we hebben een profetie over de komst van Elia aan het eind van het Oude Testament in Maleachi. Wel nu, Elia zal komen, namelijk in de eerste helft van de 70e week van Daniël, volgens Openbaring 11. Dus dat kan niet missen. Niettemin wordt diezelfde profetie vervuld, dat wil zeggen krijgt een nog vollere toepassing. Een die we niet vermoed hadden, maar die van Gods wegen erin gelegd is. Hij krijgt namelijk een toepassing op de komst van Elia. Op de komst van Johannes de Doper bedoel ik. Van wie de Heer dus prompt zegt, hij zou Elia geweest zijn. Of anders, hij kwam in de geest en kracht van Elia. En dat betekent gewoon, hij kwam als vervulling van de profetie over de komst van Elia. En toch was het niet de hele profetie die daarmee toegepast werd. Er was nog een deel aan. En zo is het met profetieën over de verwoesting van Jeruzalem. Natuurlijk zou Jeruzalem verwoest worden aan het eind van de 70ste week van Daniel. Namelijk na de komst van de Heer Jezus, is de eerste komst wel te verstaan, na de 69 weken van Daniel, om zo te zeggen. En Jeruzalem zou verwoest worden, namelijk in de 70ste week. Maar diezelfde profetieën die dat aankondigen, kondigen ook een verwoesting van Jeruzalem aan, met dezelfde woorden, na de 69ste en voor het einde van de 70ste week. Dat wil zeggen, het gaat dubbel op. Nog een voorbeeld. De Heer kwam, die heb ik in de tijd aangehaald, dus dat kan ik nou doen. De Heer kwam op de ezel over de Olijfberg naar Jeruzalem. En dan staat er, dit is gebeurd, of dat vervuld zal worden, hetgeen Zacharia gesproken heeft. Zacharia 9 vers 9, zie uw koning komt, arm en heiland, rijdend op een ezel, enzovoorts. Maar als je die uitspraak in Zacharia leest, weet je niet anders. Dat blijkt namelijk uit de context, omdat het een uitspraak is over de komst van de Messias aan het eind van de 70ste week van Daniel. Ik ga dat nou niet meer uitleggen hoor, dat heb ik duidelijk laten zien. Niettemin wordt gezegd dat die profetie vervuld wordt door zijn verschijning op de Olijfberg letterlijk op een ezel, terwijl in werkelijkheid van oorsprong de profetie in elk geval spreekt over de komst van Christus aan het eind van de 70ste week. Vermoedelijk met een niet letterlijke ezel, namelijk samen met de gemeente. Maar goed, leg ik nou niet uit. Het probleem is, ja zuster, nee, wat ik er altijd bij zeg, zeg ik nou niet deze keer. Maar het probleem is dat wij uit die uitdrukkingen in de Bijbel, op dat vervuld zal worden, dat wij daaruit begrepen hebben dat de uitdrukking op dat vervuld zal worden betekent dat je hebt een profetie en als er dan gebeurt wat de profeet heeft aangekondigd, dan heet dat de vervulling van de profetie. Heb je dat? Dat mag dan in ons jargon die betekenis hebben. In de Bijbel is dat niet zo. Sorry. Ik weet hoe moeilijk dat wordt, want ik weet ook geen andere uitdrukking. Anders. Maar het is nou eenmaal zo. Als Paulus nou zegt in Colossense dat zijn bediening bestaat uit het vervullen van het woord Gods. Dat zegt hij namelijk in Colossense 2. Of 3, de eerste. Nee, 2 is het nog. Begin van hoofdstuk 2 geloof ik. Weet ik niet precies. Maar als hij nou zegt dat zijn bediening bestaat uit het vervullen van het woord Gods, wat betekent dat dan? Dat zijn komst door de profeten is aangekondigd? Nee. Het betekent dat wat Paulus predikt weliswaar gebaseerd is op wat in het Oude Testament werd aangekondigd, maar het is een hogere en andere toepassing van volstrekt dezelfde uitspraken. Dat is het beginsel namelijk, wat in onze kringen gewoonlijk meteen verworpen wordt. Maar dat is het beginsel waarbij profetieën geestelijk, overdrachtelijk dus, toegepast worden op de gemeente en niet letterlijk op Israël. En dat hele begrip vervulling van het woord Gods en dus ook gewoon vervulling van de profetie, want profetie is woord Gods. Die uitdrukking vervullen betekent tot de rand toe volmaken. En wat er daardoor gebeurt, is dat weliswaar wat er al in zat, blijft gewoon wat het is. Niettemin dezelfde uitspraken die bijvoorbeeld op Israël van toepassing waren, letterlijk in verband met de openbaring van het Koninkrijk van Christus, diezelfde uitspraken worden net zo goed van toepassing gebracht op een ander niveau, wij zeggen soms geestelijk, het was niet altijd zo hoor, maar wordt op een ander niveau toegepast op de gemeente. Met andere woorden, wij dachten dat het over Israël ging, volgens Paulus gaat het over de gemeente. Wij zouden alleen goed opletten en vaststellen dat het dus uitspraken zijn die zowel over Israël gaan in verband met de wederkomst van Christus, als over de gemeente in verband met de eerste komst van Christus. En dat is het vervullen van het woord Gods. Dat wil zeggen dat dezelfde uitdrukkingen, dezelfde woorden, dezelfde teksten, nog een vervulling krijgen. Eén die in het Oude Testament in ieder geval niet openbaar gemaakt was. Nou, dat is wat het is. Als voorbeeld neem ik meestal, de Heer zou zich een eigen volk verzamelen uit de heidenen. Welk volk? Israël? Toch? En toen zei Jacobus, en dan wordt het heel geraffineerd, toen zei Jacobus in Handelingen 15, ja, maar de Heer verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam, dan zou ik zeggen, ja, dat is Israël. En dan pas komt zijn koninkrijk over de andere volkeren. Maar hij zei, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam, en daarna zal hij wederkeren en de vervallen hut van David oprichten. Dus dat heeft pas te maken met het Joodse volk, zodat de uitdrukking die normaal gesproken van toepassing zou geweest zijn op het Joodse volk, wordt ineens van toepassing gebracht op de verzameling van de gemeente nu. Dat is vervullen van het woord Gods. Heb je dat? Of een andere uitspraak. Israël zou verzameld worden, het volk Gods zou verzameld worden en gebracht worden in het land dat hun beloofd is. Je weet toch waar het over gaat? Met diezelfde uitdrukking, woorden van die strekking, worden net zo goed van toepassing gebracht op de gemeente van vandaag. Wordt verzameld uit de volkeren, uit de heidenen toch. En wij zullen gebracht worden in onze erfenis, ons vaderland. Toen zei Paulus, want ik denk dat hij het was, toen zei Paulus, ja, maar dan wel een beter vaderland. In de hemel namelijk. En dat is de clue, dat is wat Paulus deed. Het vervullen van het woord Gods. Niet zomaar te zagen aangekondigd en nou gebeurt het. Maar een onbekende toepassing geven aan overigens volstrekt bekende Bijbelse uitspraken. Dat is wat het is. Hebben jullie? Nou, de clue van het verhaal is nu dat in Matthäus 24 de Heer gewoon de profetie van Daniël toepast en dat ook zegt. Jeruzalem zal verwoest worden in verband met de toekomst van de Zoon des Mensen, het voleinding der eeuw. Dat is aan het eind van de 70e week van Daniël. En dus zei hij, wanneer je dan zult zien dat wat gebeuren zal volgens Daniël in het midden van de 70e week, dan heb je een teken, dan gebeurt het en zo. En dat, want dan is die grote verdrukking die Daniël genoemd heeft, ook in hoofdstuk 12 vers 1 enzovoort. En als die voorbij is, dan zal de zon verduisterd worden, verwijzing naar allerlei profetieën, en dan zal de zoon des mensen komen op de wolken des hemels. Dat is het einde van de 70e week. Maar hier in Lucas vinden we een andere lezing van het verhaal. Hij zegt, wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, maar geen verwijzing naar het eind van de 70e week of het midden of wat ook, zo weet als dan dat haar verwoesting nabijgekomen is. Men zou Judea uitvluchten. En dan staat het, deze zijn dagen der wraak, maar niet de grote verdrukking. Dat staat er ook niet. En dan staat er in vers 24. En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, omdat Jeruzalem van heerlegers omsingeld is. Dat is om de stad uit te moorden en te verwoesten. Vers 24. Zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. Aan het eind van de 70e week van Daniël? Nee, dan begint juist de terugverzameling uit alle volken. Begrijp u? Dit is wat gebeurd is in het jaar 70 van onze jaartelling. Verwoesting van Jeruzalem, daar vroegen de discipelen toch naar. Wel, hier in Lucas zegt de Heer dat ook. Hij zegt alleen niet wanneer. Hij zegt alleen wanneer je zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt. En om het even gauw te verklaren, wat er gebeurd is, is dat die Romeinse legers kwamen en Jeruzalem omsingelden. Toen waren er natuurlijk weer mensen die zeiden, nou, maar de Heer zal Jeruzalem wel redden. En stellen tot een lastige steen en u weet wel, hè? Zoals men dat in onze dagen ook doet. Maar goed, wat er gebeurde was dat die Romeinen, ik weet hoe precies was, weet ik niet meer, maar in ieder geval, die Romeinse legers waren even ergens anders nodig. Dus die zei, Jeruzalem kan wel even wachten, we trekken weer even verder. Ze sloegen het beleg op, heet dat, of heet dat niet zo? Weet je veel. Ze gingen weer weg en Jeruzalem werd dus even ontzet. Ja, zuster, het was 3 oktober, maar dat doet er nou niet toe. Dat kwam van die komijn van vorige keer. Nou, laat maar zitten. Dus die legers gingen weer weg. En dus kregen de inwoners van Jeruzalem de gelegenheid het land te verlaten. Als ze nou geluisterd hebben naar die mensen die zeiden mee, maar de Heer zal Jeruzalem nog verkiezen en Jeruzalem stellen tot een lastige steen, Jeruzalem redden. Wel, als ze daarna geluisterd hebben, zijn ze in de stad gebleven. En de kans is het allergrootst dat ze toen gekruist geworden zijn, want ze hebben 10.000 kruisen opgericht buiten Jeruzalem en de inwoners van de stad daaraan gekruist. Men lezen niet voor het slapen gaan, Flavius Josephus, die erbij was. Met andere woorden, dat heeft niemand overleefd eigenlijk. En degene die overleefd hebben, zijn degene die op tijd gevlucht zijn. Bekend is, maar dat heb ik ook al eens eerder verteld, dat inderdaad toen die Romeinen even weer verdwenen, in elk geval velen uit Jeruzalem gevlucht zijn, een deel naar Pella. In het noorden, nou goed, vlakbij het meer van Galilea is dat, zuidoostelijk ervan. Ja, daar heb ik dia's van, zuster, maar die krijg ik toch nooit te zien. Mooie stereo dia's. Maar een ander deel, een belangrijk deel, is gevlucht naar Petra, naar die plek die we dus van de zomer bezocht hebben. De plaats die ze noemen wordt El Nazara. Net buiten de muren van het oude echte Petra, maar binnen de dalketel van Petra overigens. Het heet El Nazara, maar dat is Arabisch geloven, Nazareth. En bekend is dat daar dus diegenen gezeten hebben die gevlucht zijn uit Jeruzalem in de tijd voor de Romeinen. Maar die aanhangers waren van de Nazarener, van de Heer Jezus dus. Netjes gevlucht naar Petra, of ze hun Bijbel kenden toen. Nou ja, het is een type van wat aan het eind van de 70ste week of in de 70ste week eventueel zal gebeuren. Maar het punt is gewoon, die Romeinen zijn er even weggegaan, zodat men de stad uit kon in gehoorzaamheid aan en op advies van de woorden van de Heer Jezus hier. En daarna kwamen de Romeinen terug en hebben de stad verwoest. Maar dat was niet in de 70ste week, maar dat staat hier ook niet. Sterker nog, er staat, zij zullen gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. Dan denk ik altijd gelijk, het is ten deze dagen. Want zo is het eigenlijk. En dan verder. En Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden. Dat is niet na de 70ste week, integendeel. Er staat, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden. Tot wanneer? Totdat de tijden der heidenen, voor wat Jeruzalem betreft, want daar gaat het toch over, vervuld zullen zijn. En de volgende vraag is, en wanneer zullen de tijden der heidenen voor wat Jeruzalem betreft vervuld zijn? Excuus, maar niet vragen aan Helinti. Excuus, sorry. Wanneer zullen de tijden der heidenen vervuld zijn voor Jeruzalem? In 1917, toen de vrijheid van de Turken, in 1948, toen de Joodse staat werd opgericht. In 1967, toen het oude Jeruzalem alsnog op de Arabieren werd veroverd, op Jordanië. Wel, nee. Pas aan het eind van de 70ste week van Daniel, want Jeruzalem wordt nog steeds door de heidenen vertreden. Jeruzalem wordt nog steeds door heidenen geregeerd, want de tijden der heidenen, de uitdrukking is min of meer ontleend voor zover wij weten. Want valt niet goed te bewijzen. Maar voor zover wij weten ontleend aan de situatie in het boek Daniel, waarbij de heidenen heerschappij hebben over Jeruzalem. En dat is tot vandaag nog steeds zo. Waarbij ik bij Jeruzalem in het bijzonder denk aan de oude stad. Het echte oude Jeruzalem. Dat heet dan officieel tegenwoordig de bezette gebieden. Maar ik moet u erbij zeggen dat de Joodse staat daar nauwelijks iets te vertellen heeft. Nog steeds niet. En te vrezen valt dat bij het komende akkoord, waarmee dan de 70ste week van Daniel zou ingaan, met name dat deel van de stad ook inderdaad aan Palestijns bestuur zou worden onderworpen. Of aan Joods en Palestijns bestuur samen, maar dat maakt niet uit, het is dan nog steeds tijden der heidenen. En als bovendien die gruwel der verwoesting wordt opgericht, komt dat echt van de heidenen. Bovendien, in de tweede helft van de 70e week zullen Gog en Magog Jeruzalem verwoesten. Zijn dat heidenen of niet? Tijden der heidenen duren tot aan de tijden waarin de Joden zelf weer hun koninkrijk in Jeruzalem zullen kunnen vestigen. En dat is vanaf het eind van de 70e week van Daniel. En wat hier dus beschreven wordt, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat beschrijft de periode vanaf de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 tot en met de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70e week van Daniel. Heb je dat? Zodat vers 24 van Lucas 21 weer gelegd kan worden naast vers 28 van Matteüs 24. En daarna gaat het weer gelijk op. Min of meer, zei ik, want ik ga er nou niet verder op in. Maar het punt is gewoon dat waar de Heer toekomt aan de beschrijving van wanneer dan Jeruzalem zal verwoest worden, hebben we in Matteüs 24 de verwijzing naar het einde van de 70e week van Daniel. En er wordt dus gewoon een heel stuk overgeslagen. En in Lucas vinden we de beschrijving van de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. En van daaraf wordt de sprong gemaakt naar het einde van de 70e week van Daniel. Heb je dat? Die twee stukken zijn ten opzichte van elkaar gewoon verschoven. Ze komen overeen, maar de gedachte is dat beide verwoestingen van Jeruzalem besloten liggen in dezelfde profetie. Ik kan dat nou zo slecht demonstreren, bovendien het is zo verschrikkelijk tijdrovend. Maar als je nou leest Daniel 9 vers 26. Daar staat na 69 weken totaal zal de Messias uitgeroeid worden. En daarna staat er zal verwoesting zijn tot het einde aan toe. Daarna volgt vers 27 en zegt dat bij het sluiten van een verbond de 70e week van Daniel begint. En dan staat er meteen en weer zal verwoesting zijn vastbesloten tot het einde toe. Nou, de meest voor de hand liggende lezing is gewoon dat het in die beide versen over een en dezelfde gebeurtenis gaat. De verwoesting van Jeruzalem tot het einde van de 70 weken uiteraard, want daar gaat die profetie over. Bij nader inzien en achteraf blijkt dat vers 26 spreekt over de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling. En vers 27 spreekt over de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week. Of anders gezegd, voor zover in Daniel 9 vers 26 en 27 verwoesting van Jeruzalem wordt aangekondigd, krijgt het zo voor de hand liggende toepassing op de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week. Maar de profetie wordt voller gemaakt, wordt namelijk totaal volgemaakt en er wordt vastgesteld dat ook in het jaar 70 van onze jaartelling, dat wil zeggen tussen de 69ste en 70ste week in, Jeruzalem zou verwoest worden. Nou, duidelijker kan ik het niet zeggen. Ik zou het hooguit kunnen herhalen, maar alles wat ik er meer van zeg maakt het alleen maar veel ingewikkelder. Het gaat toch om de twee keer gebeurd. Dan hebben we natuurlijk nog het probleem van diegenen die denken, maar dat is een volstrekt vooroordeel, degenen die denken dat wij hier in Matteüs 24 een volstrekt letterlijk verslag vinden van al hetgeen de Heer Jezus gesproken heeft. Dat is dus niet zo. Is gewoon niet zo. Dat is namelijk nooit zo. Wat wij vinden is een verslag van wat de Heer gezegd heeft. Men kopen twee kranten van dezelfde datum. En u weet wat ik nou ga zeggen? De beide kranten verslaan dezelfde gebeurtenis, mag je aannemen. Maar wat in het ene verslag niet staat, staat in het andere wel. En wat het andere niet staat, staat in het ene wel. En de belangrijkste dingen staan in allebei. En wat je weten wilde, staat in geen van beide, maar dat gaat het nou niet. Dat komt omdat je dan de verkeerde krant gekocht hebt, maar laat maar zitten. Hè? U begrijpt toch waar ik het over heb? Mijn idee is, maar dat zeg ik dan heel vrijblijvend nu helemaal aan het eind vanavond. Mijn idee is dat de Heer, want dat blijkt uit vergelijking van Matthäus, Marcus en Lucas, dat de Heer elke avond van die dagen, vanaf de 10e tot en met de 13e, dat de Heer elke avond met zijn discipelen zat op de Olijfberg en daar commentaar gaf op de vraag van de discipelen, de vraag die in hen speelde, of ze die letterlijk hebben uitgedrukt of niet, is ook nog maar een vraag, maar de vraag die zij hadden in elk geval over, maar wanneer zullen al deze dingen dan zijn? En elke avond kwam de Heer met zijn discipelen bij elkaar, want die overnachten op de Olijfberg, dat kan best in het huis van Lazarus geweest zijn, daar heeft hij gesproken over toekomende dingen, waaronder bijvoorbeeld de verwoesting van Jeruzalem. En hij heeft dus gezegd wat in Lucas 21 staat, dat wil zeggen, heeft hij verteld over Jeruzalem zal van heel legers omsingeld worden, want het zijn dagen der wraak, op grond van hun ongeloof enzovoorts. En inwoners van Jeruzalem, het Joodse volk, zal onder alle volkeren verstrooid worden, totdat de tijden der heidenen, die van Daniel namelijk, helemaal vervuld zullen zijn. En een andere avond heeft de Heer gezegd, ja, maar verwoesting van Jeruzalem, kijk, volgens Daniel, want u weet toch dat de Heer zich baseert in hoge mate de Oud-Testamentische profetie, is dan gezegd dat volgens Daniel zal in het midden van de 70e week dit beeld worden opgericht en de inwoners van Jeruzalem kunnen dan nog net, dat is de laatste vluchtmogelijkheid, kunnen dan nog net vluchten als ze haast maken en niet gewoon nog hun paspoort moeten halen uit huis, want dat is nergens voor nodig, want ze komen toch de grens niet meer over. Toch? Nou, zoiets. Maar in ieder geval, als ze het haast maken, kunnen ze nog net vluchten, want dan begint de grote verdrukking. Die van Daniel 12, inderdaad, enzovoort. Het zal uitlopen, eveneens, op de verwoesting van Jeruzalem, aan het eind van de 70e week van Daniel, enzovoort. En misschien heeft hij dat zelf op dezelfde avond wel verteld, maar voor het gemak verschuif ik het gewoon een avond. Ik heb het ook wel eens gedaan, één avond spreken over dit deel van Matthäus 24... en exact 14 dagen later op dezelfde plaats, met grotendeels hetzelfde publiek, over Lucas 21. Waarom niet? Het gaat om twee verschillende gebeurtenissen, maar besloten in één en dezelfde oud-testamentische profetie. En dan ben ik er eigenlijk nog niet, want om het nou nog ingewikkelder te maken, profetie over de verwoesting van Jeruzalem werd al gegeven in de dagen van Jesaja en daarna in Jeremia en in Ezechiël eventueel. Maar dat ging, zeggen wij dan, over de verwoesting door Nebukadnezar in 587 voor onze jaartelling. En dan zeg ik, vergissing, want die profetieën worden vervuld in de Bijbelse betekenis van de term. Ze waren er al, het glas zat al zat in, zal ik maar zeggen, maar daarna werd het als het ware nog verder vervuld. Ten slotte, het woord Gods is vloeistof, te weten. Water, wat er maar wezen mag. Maar in ieder geval, het wordt nog verder vervuld en het blijkt dat de uitspraak over de verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs, al een eerlijk het nee staan, dat diezelfde profetieën ook van toepassing bleken te zijn op de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70e week van Daniel. Dat kan je zonder meer bewijzen. Is echt zo. Maar daarnaast ook nog op de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 70 van onze jaartelling, dan heb je hem dus drie keer. En omdat het om fundamenteel gelijksoortige dezelfde gebeurtenis gaat, namelijk de verwoesting van Jeruzalem, op grond bovendien van dezelfde oorzaak, het ongeloof van de Joodse staat, wordt dus in één keer drie verschillende belangrijke gebeurtenissen uit de loop van de geschiedenis van Jeruzalem beschreven. Meestal citeer ik dan prompt mijn grootvader. Die zei gewoon, als dezelfde omstandigheden zich weer voordoen, worden gewoon dezelfde profetieën weer van kracht. Moeilijker is het niet. Bij God verandert er niks. Dat is gewoon algemeen geldend beginsel. Ongelovige Joodse staat loopt uit op de verwoesting van Jeruzalem. Wanneer doet niks te zaken. Want dan noem ik wel de drie belangrijkste. Maar daartussendoor werd Jeruzalem nog enige malen verwoest en uitgemoord en wat er me wezen mag. Op dezelfde grond. Minder essentieel dan, zeggen we dan, binnen het profetisch woord. Maar zo is het nog eenmaal. Het herhaalt zich dus. Dus men zal deze uitspraken niet met elkaar verwarren. Ik ben er nog van mening dat de uitdrukking de grote verdrukking boven Lucas 21 vers 20 volkomen ten onrechte staat. Dat was niet de grote verdrukking. Het was wraak. Het waren dagen der wraak. En het lijkt geen twijfel dat de grote verdrukking weliswaar bestaat uit dagen der wraak. Maar alle dagen der wraak zijn nog niet noodzakelijk de dag der wraken of de grote verdrukking. Begrijp je wel? Dat aspect is gewoon verschoven. Nou goed. Daar moet ik het nodig bij laten, want ik heb al 2 uur staan volpraten vanavond. En u weet dat het van de bond eigenlijk niet mag. Het mag maar 20 minuten in plaats van 2. 2 uur. Dat is het oude verbond inderdaad. Ja. Goed. Wij komen dus volgende keer op deze dingen terug. En zullen we nu de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond uw woord mochten openen. Zelfs in het bijzonder acht mochten geven op uw profetisch woord dat zeer vast is, indien wij schrift met schrift vergelijken. We danken u, Vader, dat we dat mogen en kunnen doen in alle vrijmoedigheid en zelfs in alle vrijheid, om daardoor inderdaad opgebouwd te mogen worden en in het bijzonder om daardoor gebouwd te mogen worden in het geloof en in de hoop die wij hebben. We danken u daarom dat we mogen vooruitzien naar de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. We mogen leren verstaan hoe profetieën die in het verleden al een toepassing hadden, een veel hogere toepassing hebben gekregen, in het bijzonder in onze tegenwoordige dagen. We danken u daarom te mogen leven in deze bedeling der verborgenheid, waarin we mogen leven uit de rijkdom van uw genade, in elk geval burgers mogen zijn reeds van dat koninkrijk van Christus, dat nu nog verborgen is bij u in de hemel. Maar we danken u te mogen uitzien ook naar die dagen waarin datzelfde koninkrijk openbaar zal worden. En te mogen weten dat wanneer Christus zal geopenbaard worden die ons leven is, wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Niet omdat u ons dat verkozen hebben, maar omdat u ons daartoe verkoren hebt. We danken u daarom te mogen behoren tot deze gemeente van eerstelingen en op onvermoede wijze deel te hebben gekregen aan deze grote zaligheid waarop wij acht mogen geven. Wij danken u daarom nogmaals voor deze avond en bidden u, Vader, wees u ook nabij in de dagen die voor ons liggen. Bevestigt u uw woord aan ons aller hart, om Christus wil en uit genade. Amen.